Goedenavond, dames en heren, hier aanwezig. Ook voor de mensen die thuis aan het luisteren zijn, welkom. Wij gaan vanavond weer de commissie Economie houden op woensdag 16 november. En ik zal starten met de opening met een bericht van verhindering ontvangen van de heer Boshuizen en gedeputeerde Lodders en van gedeputeerde Stuyvesberg, want die moet weer zijn bij de commissie Duurzaamheid. Maar gelukkig zal gedeputeerde Rijsman de heer Stuyvesberg vervangen bij het agendapunt Geluidhinder. Dan weet u waarom u nu hier gedeputeerde Rijsman ziet zitten.
Voorzitter, de afwezigheid van meneer Boshuizen, die vervang ik.
Er gaat daadwerkelijk iets moois opbloeien. Echt waar. Dat we dat nog mogen meemaken. Nou, meneer Boshuizen, als u dit gehoord heeft, succes en sterkte. De agenda. Sorry, meneer Van der Linden.
Ik wou de heer Van Ravenswaaij ook afmelden. In verband met ziekte.
Is nu genoteerd. Dank u wel. Wil ik verder gaan met agenda punt 2. U heeft kunnen zien dat op de iPad agenda punt 5, lijsten moties en toezeggingen, dat die aangevuld is met het voorstel welke moties en toezeggingen kunnen worden afgevoerd. Kunt u daarmee instemmen met die wijziging? Ik zie voor de rest geen. Er is nog iemand aan het inloggen zijn, geloof ik, snel. Ja, nou.
Ja, voorzitter, ik had ook nog een vraag daarover. Kan dat ook?
De vraag is dat vrij. Gaat u gang.
Bij de aannemen van de motie, laat ik het nog maar even de bootjesmotie noemen die door de staat is aangenomen, lag ook het verzoek om zeg maar de stringente handhaving op de naleving van de bepalingen zoals die in de verordening staan ook op te schorten. Maar dat staat niet zeg maar bij het besluit. De vraag is dus of die stringente handhaving nu is opgeschort. Of niet, in afwachting van het onderzoek wat plaats gaat vinden.
Ja, wij zijn streng toch rechtvaardig in deze provincie. Maar als het er niet in staat, hebt u denk ik iets gemist. Maar ik kijk even naar de gedeputeerde. Maar dat is natuurlijk een lastige vraag op dit dossier.
Ik moet zeggen dat ik op dit punt niet voldoende op de hoogte ben om daar goed antwoord op te geven. Dus als u dat wenst, dan zouden we het bij de afdeling naar moeten vragen.
Beantwoord kan worden, voorzitter, ben ik er ook heel tevreden mee.
Schriftelijk kan er gewoon even per e-mail even kortsluiten gewoon aan de commissie desnoods van zo moet u te lezen. Ja, is dat voldoende? Interpreteer ik hem zo goed? Ja, dank u wel. Hij staat genoteerd. Bij de volgende vergadering komt het trouwens ter besluitvorming. Hè? Dat wat we net besproken hebben over die moties en toezeggingenlijsten. Agenda punt 5. Ja, bij agenda punt 5 bedoel ik. Komt dadelijk bij agenda punt 5. Dus u kunt nog even nadenken. Heel snel. Maar meneer De Boer, zeg.
Ik had een vraag over één toezegging, maar die hoort bij agenda punt 5. Maar ik vroeg me even af of we daar al aanbeland waren. Of...
Nee, zo snel ben ik nou ook weer niet. U bent voor mij snelheid gewend, maar om nou te zeggen van we slaan gelijk een paar punten over. Ik ga door naar agenda punt 3, de mededelingen. De volgende commissievergadering 30 november, die heeft u kunnen zien, die is behoorlijk gevuld met een viertal beeldvormende agendapunten. En voorafgaand aan deze vergadering van 6 tot 7... nodigt gedeputeerde Appelman de woordvoerders van de fracties met betrekking tot de maritieme servicehaven uit voor een vooroverleg. Ik zie daar al iemand zwaaien, ik maak eerst mijn verhaal even af. In verband met de hoorzitting op 14 december. Zoals u weet worden de gemeenteraden van Noordoostpolder, Urk en Dronten in die volgorde gesproken over de maritieme servicehaven. En ik hoor dan zo dadelijk graag even, maar ik zie de PVV die zit even om aandacht te vragen. Die wil denk ik hierop inspreken. wie dadelijk aanwezig is, dan hebben we echt, zeg maar, een lijstje van mensen. Gaat u gang.
Mark, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het een beetje onzinnig dat alleen de woordvoerders daar kunnen komen zitten. Ik vind dat we een commissie zijn en we gaan met de commissie iets voorbespreken. Waarom alleen met de woordvoerders?
Dat was uw vraag. Ik kijk even rond of er nog andere fracties zijn die hier een op- of aanmerking over hebben over het feit dat de woordvoerders zijn uitgenodigd. Nee. Oh, sorry, meneer Post.
Nou nee, dan ben ik een paar weken in het buitenland, maar ik neem aan dat mijn collega-statenleden mij wel mogen waarnemen, of niet?
Ik heb in ieder geval doorgekregen de heer Van der Linden, de heer De Boer van de SGP, de heer Van der Linden van de SP, mevrouw Staalman van GroenLinks, de heer Van der Avoort van de Partij voor de Dieren, de heer Wagenaar van de PVV en de heer Smetsers D66 en mevrouw Broen van de VVD. Dan mis ik nog de PvdA, het CDA, 50PLUS en Senioren Plus Flevoland en de ChristenUnie. Ja. Mevrouw Azarkan zal deelnemen.
Ja.
Ja. De heer Jansen zal deelnemen.
Nou, voorzitter, mijn vraag is of er ook de burgerleden daarbij als aanwezig zouden kunnen zijn.
Ja, als die woordvoerder is op het onderwerp, waarom niet, hè?
Dan is meneer Laagland.
Oké. Okay. Even kijken. Ja.
Mevrouw Schotman van
het CDA. Mevrouw Schotman van het CDA gaat doen. Die ga ik toch even in op de vraag van de PVV. Waarom alleen de woordvoerders? Omdat we zeg maar toch gestructureerd zeg maar in het overleg willen zitten ter voorbereiding op het overleg wat we hebben met de hoorzitting. Daarvoor is dat gedaan, waardoor de woordvoerders er zijn. Want anders hebben we dadelijk ja, bij wijze van spreken de hele commissie en nou, zoals u weet zijn er meerdere mensen in de commissie ook nu niet aanwezig. Hebben we besloten zeg maar, om dat puur op woordvoerderschap te doen. Want dat zijn ook de mensen die ook op een gegeven moment de vragen gaan stellen aan tijdens de hoorzitting. De woordvoerders. Hier de voorzitter. Meneer Van der Avoort. Sorry. De heer De Korte.
Korte weg.
Ik ben even...
Mevrouw Staalman vervangt mij wel in het overleg, maar ik vermoed dat ik wel de woordvoerder ben. Ja. Want ik ben gewoon de 30e niet aanwezig en wel de 14e.
Als u maar goed de zaak weer doorbrieft aan mevrouw Staalman, komt het helemaal goed. Het gaat er een beetje om dat we een gestructureerde hoorzitting kunnen gaan doen.
Ja, voorzitter, ik krijg net door dat Harold Hofstra mij zal vervangen.
Kijk. Bij de overige mededeling, daar gaat een intekenlijst rond voor de Statenacademie over de omgevingsvisie op 28 november. Dat is een maandag.
Ja.
Ja, dat is een maandag, 28 november. Wordt u bijgepraat?
Ja. Mag ik daar heel kort even iets over zeggen?
Over de omgevingsvisie?
Ja, over die Statenacademie. Dan hoeft dat de volgende keer niet meer. kerstvers, die Statenacademie omgevingsvisie is bedoeld om de vervolgfase, de omgevingsvisie waar nu in zitten, dat alle commissies nu op hetzelfde informatielevel niveau terechtkomen, level en niveau terechtkomen. Dus het is echt als voorbereiding voor de inhoudelijke bespreking straks in de vakcommissies van de verschillende thema's. En het is ook wel belangrijk dus dat, er inderdaad ook wel, dat we daar met z'n allen wel bij aanwezig zijn. Om inderdaad goed voorbereid die fase van de omgevingsvisie in te kunnen gaan. Die oproep wou ik even doen in deze commissie.
Met andere woorden, u wordt allen van harte toch dringend uitgenodigd om aanwezig te zijn op 28 november.
Het belooft een verrassend programma te worden.
Ja, ik zie hier staan leuk en inspirerend.
Dat spreekt niet heel veel vertrouwen uit de toon, voorzitter.
Ik kan er helaas niet bij zijn. Ja, ik heb andere verplichtingen. Sorry hoor.
Wat een deceptie.
Zijn er van de zijde van het college nog mededelingen? Nee. Dan gaan we, als er andere geen mededelingen meer zijn, kijk ik even heel snel rond of nog andere mededelingen. Nee, dan gaan we naar agenda punt 4. De besluitenlijst van 13 oktober. Kan die worden vastgesteld? Ik heb wat gemist die dag, heb ik gehoord. Dus, ja, geen op- of aanmerking, dan is die bij deze vastgesteld. Gaan we naar agenda punt 5. Vaststellen lijst van moties en lijst van toezeggingen van 16 november. Lijst van toezeggingen. Voorstel tot af te voeren. E23. Ik kijk even rond of iemand zegt, nou nee. Nou, akkoord. E27. Ook akkoord. E55. Ook akkoord. En E56. Oké, akkoord. Dan af te voeren van de lijst van moties is het voorstel van PS tot E4. Ja, akkoord. E7. Dat is ook akkoord. En tenslotte E8. En daar is ook zo te zien iedereen mee akkoord. Nou, die hebben we genoteerd, G4.
Ja.
Ja, mooi.
Voorzitter, ik kan nog wel een vraag over een toezegging die nog open staat. Mag dat op dit moment?
Komt die voor in dat rijtje van wat eronder staat, wat ik nog wilde gaan oplepelen? In het kader?
Ik weet niet welk lijstje dat is.
Nou, dat kan ik u nu gaan vertellen. Dat is E23, E27, E55, E56 en de moties E4, 7 en 8.
Het gaat om toezegging E20.
Kijk, zie je? Zegt u maar. Gaat u maar. Ja.
Wij vorig jaar bij de reddingsplan aan het Brechtja College hebben de toezegging gekregen dat we ieder jaar geïnformeerd zouden worden. Onder andere het jaarverslag. Nou lees ik in deze toezegging dat in dit zomerreces het jaarverslag wel in dit huis is binnengekomen. Maar we hebben de mededeling nog niet gehad. En nou besef ik me dat gedeputeerde Appelman erover gaat. Maar wellicht kan gedeputeerde Rijsbeman er iets over zeggen. Of wij die mededeling nog ZSM kunnen krijgen.
Ja, daar kan ik wel toezeggen, ja. Ik zal hem laten weten dat ik dat heb toegezegd.
Die zal niet vastblijven.
Ja, als er iets is toegezegd, moet men dat ook nakomen. Daar heeft meneer De Boer volkomen gelijk in. De boodschap zal worden doorgegeven in dit huis dat hij eraan moet komen. Dus, goed. Ik ga even terug naar dat lijstje wat ik hier voor mij heb liggen. Met het voorstel om de toezeggingen de volgende dus af te voeren. Die hebben we net besloten. Heeft er iemand nog verder, afgezien van de vraag die meneer De Boer net had van de SGP, een verdere op- of aanmerking nog over de toezeggingen of moties die nog op de lijst staan? Zijn er nog vragen over? Allemaal. Ja, u heeft het net gesteld, heer Jansen, dank u wel. Nou, dan is die ook bij deze vastgesteld. Gaan we naar agenda punt 6, de lange termijnplanning.
Daar wil ik graag iets over zeggen.
Mevrouw Broen, ja. Van de VVD. Gaat u gaan.
Dank je wel. Ik heb even een vraag. We hebben 30 november ook de positie van de OMFL. Dat is op ons verzoek er ook opgezet. Ik zie dat dat niet meer verder terugkomt bij de oordeelsvorming. Er worden in de tussentijd, zeg maar tot met maart ongeveer, gewerkt aan de uitwerking van de programmalijnen van het economisch programma. Daarna zal pas weer gesproken worden, dan neem ik aan, verder over de OMFL. Eigenlijk de vraag van wat is dan precies 30 november de bedoeling? En ik wil er graag ook aan toevoegen dat wij in de tussentijd, op korte termijn, in ieder geval voor het eind van het jaar, graag de tussenresultaten van de OMFL zouden willen ontvangen en hier bespreken.
Voorzitter. Volgens mij was het toch een initiatief van de VVD om dit op de agenda te zetten. Dus ik verwacht ook input van de VVD voor dit agendaonderwerp.
Ja, maar we hebben dat uitvoerig met de heer Appelman ook besproken. En hij heeft telkens ook gezegd, het heeft pas zin om het verder te bespreken als wij verder zijn met de uitwerking van de programmalijnen. En dat is waarom dat wij het naar het eind van het jaar toe hebben opgeschoven. Want wij wilden het eigenlijk al veel eerder bespreken. Dus het is op 30 november opgevoerd in de veronderstelling dat dan al meerdere programmalijnen in verdere uitwerking zouden zijn. Nou, als ik kijk naar de lange termijn agenda, dan is dat niet het geval. Dan gaan we dat pas volgend jaar verder bespreken.
Mevrouw Schotman.
Ik heb wat mij voor de geest staat, is dat de VVD zelf heeft aangegeven, wij willen over die positie van de OMFL spreken. En daar gewoon een agenda, zeg maar, initiatiefvoorstel voor heeft gedaan. En het was niet een verzoek aan de gedeputeerde om daar eerder mee in gesprek te gaan. Zo staat het mij niet voor de geest.
Toch is dat zo.
Maar goed, dat zullen we dan even terug moeten kijken, ja, hoe dat exact gegaan is.
Dat is wel het geval. Wij wilden natuurlijk daar onze eigen ideeën bij aangeven. Maar er is nooit sprake geweest van een initiatiefvoorstel. En er is sprake geweest, de afspraak is geweest, om dat in combinatie te doen met verdere uitwerking van die programmalijnen. Anders hadden we het graag nog eerder willen bespreken dan in november, eind november.
Wat ik wel weet is dat op 30 november de gedeputeerde Appelman een presentatie zal geven over de uitvoeringsorganisatie van de OMVL. Dus dat vindt sowieso plaats. En ik denk dat we dan aan de hand daarvan en uw inbreng vanuit de VVD over de OMVL verdere stappen kunnen volgen.
Voorzitter, dan zouden we toch nog wel graag ook dan de tussenresultaten van de OMVL willen kennen.
Goed, wilt u die al voor de 30ste hebben dan, ter voorbereiding, of na de presentatie?
In ieder geval voor het eind van het jaar. Het hoeft niet per se voor de 30ste, maar het zou natuurlijk fijn zijn als het kan. Maar ik kan me voorstellen dat dat misschien wat korte termijn is.
Ik hoor de heer Jansen van 50.
Ja. Plus. Ik zit met hetzelfde probleem eigenlijk zoals door mevrouw Schotman aangegeven werd. Ik ging er ook vanuit dat u zelf met initiatieven zou komen. Daarom is hij ook, naar mijn mening, ook op de 30 november als zodanig gepland. U maakt nu terugtrekkende bewegingen. Ik wil toch echt een dringend verzoek doen aan de VVD om voortaan dan wat duidelijker te zijn met datgene wat u in wezen oproept. Want volgens mij was het ook klip en klaar dat u heel duidelijk met initiatieven zou komen. En nu blijkt achteraf dus dat het niet zo is.
Ja, ik heb het antwoord al gegeven. Dus het is jammer dat er een misverstand is ontstaan. En of dat dan, aan wie dat dan ligt, laat ik dan even in het midden. Maar het is zo. Dus ik kan nog een keer herhalen zoals wij dat hebben bedoeld. Maar het lijkt me duidelijk. Ja.
Ik lees nog even, zoals die bij ons op papier is gezet, de toezegging van de gedeputeerde op. Gedeputeerde Appelman zegt toe dat de positie van de OMVL als onderdeel van de uitvoeringsorganisatie Economische Agenda na het zomerreces 2016 voor te leggen voor agendering. Zo is de toezegging geweest. Ja. En dat is ook gebeurd. En hij is op de 30ste komt hij dan met een presentatie over de organisatie. En de vraag is natuurlijk, wat wilt u precies nu hebben voor cijfertjes, getallen, stukken?
Ja, voorzitter, als ik even mag, want u vraagt het nu aan de VVD. Volgens mij krijgen we gewoon alle stukken die als onderliggend stuk bij die presentatie behoren en niets meer en niets minder. Ik dacht juist dat er extra bij zou komen, de initiatieven van de VVD. Dat is nu niet het geval. Dus ik zou de VVD ook willen vragen, wacht nu even af wat er dan nu komt. En mogelijk kunt u dan uw prachtig idee ontplooien tijdens de commissie.
Nou, dat lijkt me prima voorstelling. U neemt mij de woorden uit de mond. Dank u wel.
Nou, deze ruis is ook weer vanzelf overgewaaid. Wij wachten gewoon de 30ste maar af. Ik ga verder. Even kijken. Ja, de lange termijnplanning waren we gebleven. 30 november. Ja, het lijkt of het niet mag gebeuren, maar zoals u heeft gezien, de NS kan om agendatechnische redenen kan de presentatie niet plaatsvinden. Zo langzamerhand schijnt dus op dood spoor te zitten, lijkt het wel. Maar goed, maar in ieder geval, om u niet te vervelen, hebben we deze ruimte die daardoor vrijkwam, hebben wij ingevuld met een presentatie over de uitwerking van de omgevingsvisie en wel over de perspectieven circulaire economie en landbouw. Dan lopen wij namelijk ook in de pas met die andere commissies. Heeft u geen achterstand. En dan kunnen we in ieder geval daarmee voortvarend te werk gaan. Ik hoor iemand.
Nou snap ik het niet meer. Circulaire economie is belegd bij duurzaamheid. Dat is mij uitdrukkelijk te horen gekregen bij de behandeling van de begroting. En nu gaat het toch behandeld worden bij de commissie economie. Dus ik kan dat niet meer volgen.
Ja, ik kan daar wat op zeggen, maar laat ik nou dit keer eens als voorzitter zwijgen. Maar ik kijk even naar mevrouw Schotman, want die is de trekker vanuit de Staten. Dus mevrouw Schotman, misschien dat u het kunt uitleggen?
Nou, ik weet niet beter dat circulaire economie bij de commissie economie is ondergebracht.
Het is namelijk ondergebracht bij gedeputeerde Appelman, maar ik zie gedeputeerde meneer Rijsman nu. Zo is het in het college afgesproken, heer Rijsman.
We hebben in het college uitvoeringsprogramma een onderwerp circulaire economie. Dat zit bij de heer Stuyvenberg en in de commissie duurzaamheid. We hebben in de omgevingsvisie een perspectief wat ook circulaire economie heet. En dat is ondergebracht bij de heer Appelman en in deze commissie. Wat ik u aan feitelijke informatie kan geven, de achtergrond van die afweging, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Dus daar kan ik u ook verder niet bij van dienst zijn. Maar dat is hoe de verschillende perspectieven en de portefeuilleverdeling bij het college uitvoeringsprogramma tot stand is gekomen.
U begrijpt nou waarom ik niets zei. Maar ik heb begrepen dat de heer Appelman erop stond om het de 30ste te komen doen. Dus, ja toch? Ja. 14 december, dat is de volgende lange termijn planning. De hoorzitting met de drie gemeenteraden van de Maritieme Servicehaven. Die zal duren met per hoorzitting gemiddeld 3 kwartier. Nou, pauze er tussendoor in verband met wissel en dergelijke. Dus voordat u het weet zijn we tot 10 uur bezig zo'n beetje met de hoorzitting. Op die lange termijn planning staat eveneens een terugkoppeling van de AER Summer School. Die door de delegatie van PS is bezocht. Dat is op uw eigen verzoek, moet daar de terugkoppeling over komen. Heeft u zelf om verzocht. De vraag is alleen, wenst u gezien het karakter van die avond dit nog te handhaven op de 14 december? Of stemt u in met een verplaatsing naar een later tijdstip? Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Ik heb daar even overlegd met degene die daar naartoe zijn geweest. Dit overleg, de terugkoppeling, die is al een keer verzet door omstandigheden. Nou, we hebben er hard aan gewerkt, hebben we dan mee ingestemd. Nu zie ik er ook wel, als wij zeg maar om 10 uur, 9:45, nog dit stuk in de beeldvorm de sessie moeten behandelen, dan heeft dat ook geen zin. Ik zou u een voorstel willen doen, heb ik ook overlegd overigens, we hebben maar een half uur nodig. 10 minuten een videopresentatie, 10 minuten een presentatie vanuit de ambtelijke hoek. En vervolgens nog 10 minuten, als er vragen zijn, dan kunnen nog vragen gesteld worden. Dus ik zou zeggen, laten we het AUB verplaatsen voor deze commissie die presentatie te geven vanaf 6:30 tot 7:00. Dus dan beginnen we een half uur later met deze vergadering. Dat zou mijn voorstel zijn, voorzitter.
Ik kijk even rond naar de commissieleden, of die daarmee in kunnen stemmen. Ik zou bijna willen zeggen onder 1 voorwaarde. Ik wil geen foto's zien van statenleden in korte broek.
Dan kan ik u geruststellen, want die staan er niet op.
Ik kijk even rond naar de commissieleden of die zich daarin kunnen vinden dat die van 6:30 tot 7:00 plaatsvindt. Ja, kan dat? Bij deze dan, meneer Jansen. Als u door wil geven, die boodschap, dan komt het helemaal goed. Ja. Ten slotte bij de lange termijn planning, want dan ga ik toch echt naar het verhaal over geluidhinder. Het vergaderschema 2017. Oh, meneer Korteweg.
Nader in te plannen onderwerp staat MKB Doorstart mogelijk 14-12. We weten nu dus dat het niet 14-12 is. Maar is daar al een nieuwe datum voor bedacht?
18 januari 2017. Dus u wordt op uw wenken bediend. Goed. 2017. U ziet, januari loopt al aardig vol. En in het seniorenconvent is besproken en afgesproken dat we komend jaar met een andere opzet gaan beginnen qua tijden en dergelijke van de commissies. Namelijk, die gaan standaard om 3:30 beginnen. 3:30. Ja, ik dacht ook 4:00, maar het is 3:30 schijnbaar toch geworden. Dus dat betekent dat we om 3:30 gaan starten, van 3:30 tot 6:00. Van 6 tot 7 pauze. En als het aan de orde is, om 7:00 verder, om het af te ronden. Dat was wat is afgesproken daar.
Ja, voorzitter.
Waarom? Ik zal het even afmaken. Die versnipperde beeldvorming, zoals we die dit jaar gekend hebben, dames, even. Afgelopen jaar hebben we regelmatig op onregelmatige tijdstippen allerlei beeldvormende sessies voorbij zien komen. Vanuit de Griffie als bij het seniorenconvent was er toch behoefte om daar wat meer structuur in aan te brengen. En dat is dan gevonden in deze oplossing. Wat is de achterliggende gedachte? Dat het aantal vergaderingen zal worden beperkt daardoor. Hè? Want je hoeft geen losse vergaderingen meer te houden. De vergaderingen die gehouden worden zijn wel wat langer. En per vergadering is er dan meer ruimte en flexibiliteit. Het is ook natuurlijk deels ook ingegeven door bezuinigingen, want dan is het huis minder vaak open. Dus dat tikt dan ook aan in die discussie. Ik hoop alleen dat we niet echt, nou, omdat we dan die avonden hebben of die middagen, dat we echt maar gaan zitten volplempen. Dat hoop ik dus niet. Maar daar waken we als voorzitters wel over om te zorgen dat dat niet gaat gebeuren. En het kan dus ook zo zijn dat er bepaalde agendavullingen zijn, dat we gewoon besluiten om te zeggen van nou, we leggen aan u voor om op dat tijdstip te beginnen gezien de agendavulling van die avond. Want we gaan niet om 3:30 zitten als we niks hebben. Maar meneer Jansen.
Ja, ik zie tot mijn verbazing over dat ik de enige fractievoorzitter ben die iets over uit het overleg kan zeggen. Dit is overeengekomen met instemming van alle fractievoorzitters. Dat wil ik even zeggen. En wat u zegt, ook dat is uiteraard van toepassing. We hebben in principe gezegd die vergaderingen lopen op deze tijden. Maar we houden geen onzin commissievergadering of dat soort dingen. Als hij kan vervallen, kan hij vervallen. Maar meer uit het principe dat woensdag gewoon statendag is. En dat we daar dus ook iedereen in de gelegenheid stellen om alle stukken goed behandeld te krijgen. Ook het seniorenconvent zelf, want dat deden we altijd tijdens het eten. Ook daar worden nu apart de vergaderingen ingepland om 's middags 3:30. Dus heel pragmatisch van opzet. En we hebben gezegd, laten we dit gewoon eens even een paar maanden proberen en kijken hoe dat loopt.
Nou, het doet mij deugd in ieder geval dat besloten is in dat overleg met instemming van GS dat woensdag de Statendag is. Dat doet mij wel deugd. Zo, die heb ik ook even kwijt. Ik hoor op de achtergrond dat de heer Rijsman al antwoord heeft op de door de heer Jansen gestelde vraag.
Het leek me zo'n eenduidige vraag dat ik dacht, die kan ik wel even appen naar de heer Lodders terwijl die ziek thuis zit. Ik heb ook een eenvoudig antwoord teruggekregen. Zoals ik de vraag begrepen had, was de vraag of er een opschortende werking uitging van, hij werd net even de bootjesmotie genoemd, gedurende de looptijd van het onderzoek. Dat is niet het geval. De voorzitter zei al even, dat stond ook niet in de motie, maar ik kan me ook voorstellen dat het juridisch wat ingewikkeld is om een motie een opschortende werking te laten hebben op een vastgesteld verordening. Dus als u daar een opschortende werking bij zou willen, dan vergt dat toch een nadere actie in Provinciale Staten, denk ik.
Ja, meneer Jansen, zo vernoemde het. Ja. Nou, rest mij nog te vragen of u kunt instemmen met die lange termijnplanning zoals we dat net uitvoerig hebben besproken. Dan gaan we daar onmiddellijk mee aan de slag. En gaan we verder met agenda punt 7. Oordeelsvormend agendapunt. Een vervolgonderzoek geluidhinder provinciale wegen van de Randstedelijke Rekenkamer. Daar zit natuurlijk al een flink stuk historie in. Maar om het geheugen op te frissen en de bespreking weer terug te plaatsen in die context zoals het toen bedoeld is, verzoek ik aan de heer Elsinga, en die geef ik zie hem al staan, geef ik ook graag het woord. De heer Elsinga is senior beleidsmedewerker van de afdeling Ruimte en Economie. Die geeft nog een korte presentatie om even weer het geheugen op te frissen. Meneer Elsinga, gaat u gang. Kunnen die nu gesteld worden, wou u zeggen? Ik zal een aftrap nemen met zo'n vraag. Tijdens de presentatie komen mij eigenlijk op de gedachte van, worden we nou niet ingehaald door Swoon, terwijl we hier zo twee aanbevelingen willen gaan bespreken. Dus hoe zit dat? De heer Van Ginkel van de PVV, gaat u gewoon.
Ja, wat voor mij belangrijk is, of eigenlijk niet belangrijk is wat de provincie wil, maar wat wil de wet? En daarbij de vraag van in hoeverre voldoen of voldoen we niet aan de wettelijke normen op dit moment? En vooruitkijkend, in hoeverre zouden we nu nog niet voldoen aan de wettelijke normen als Swoon er is?
Gezien de tijd ga ik even rond. Ik kijk even over rechts van mij. Of hier nog aan deze rechterzijde nog vragen zijn. Nee, ik ga naar links. Ik zie meneer Van Avert, Partij voor de Dieren.
Ja, ik heb gezien dat bij de A6 de Rijkswaterstaat wel geluidsarm asfalt aanlegt. En dat andere provincies dat ook nog steeds doen. Hoe komt dat dan? En de tweede vraag is, we kijken nu alleen naar woningen. Kijken we ook naar geluidsoverlast op natuur?
Ik zag de heer De Boer van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, in 2018, of richting 2018, gaan we dan heroverwegen of we geluidsreducerend asfalt mogelijk weer gaan openstellen. Nu zit er een algemeen slot op. Voor die tussenperiode, tot die overweging. Dus, ik zie bij andere provincies, ik heb hier ook op mijn scherm, dat er beslisbomen zijn. Dat er geen algemeen slot op zit, maar dat er casus specifiek een aantal criteria zijn, een afweging plaatsvindt om het al dan niet toe te passen. Is dat een optie om dat in de tussentijd toe te passen tot 2018?
Dus die zullen we voorleggen aan de gedeputeerde, die politieke vraag, meneer De Boer. Ik maak het rijtje even af, de heer Kortweg.
Stond in het stuk bij Swoon dat er dan de bewoner ook rechten krijgt. En die rechten zou zijn dat hij wist wat het geluid was. Nou is dat natuurlijk een leuk recht, maar zijn er nog echte rechten? Kan die iets eventueel afdwingen?
Goed, ik kijk nog even verder. De heer Jansen.
Ja, ik zit hier met ingehouden verbazing, moet ik heel eerlijk zeggen. Helemaal naar de ambtelijke toelichting. Ik kan me ook voorstellen, het was een heel technisch verhaal. Ik kan me wel specialist noemen, want ik heb dit onder me gehad in een vorige periode hier in Lelystad. En het was niet zo ingewikkeld als dat het lijkt. Maar waar ik wel verbaasd over ben, is dat de provincie, wetende dat deze wetgeving gewoon vigerend is, terwijl ze wisten dat het open asfalt, het stil asfalt, niet de afschrijvingstermijn van 15 jaar haalde. Met name Rijkswegen, het ministerie, is daar zwaar de dupe van geworden, van de hoge afschrijvingskosten, vervangingskosten en onderhoud. De provincie daarvan heeft gezegd van even wachten, even een pas op de plaats, want we zijn niet overtuigd van de kwaliteit van dat open asfalt. De afschrijving volledig voor eigen rekening hebben genomen van de wegen, van de negen wegen. Willens en wezen van de negen wegen die ze wel aan hebben gelegd. Eerst met een afschrijvingstermijn van 15 jaar, teruggekoppeld naar 5 jaar. Ik zou wel eens willen weten welke bedragen daar mee gemoeid zijn geweest.
Meneer Jansen, ik wil wel even vragen, waar wilt u nu naartoe? Want nou, dat is mijn vraag wel.
Waar ik naartoe wil, is dat ik heb zoveel vragen. Inhoudelijke vragen ook. Ook beleidstechnische vragen, maar niet alleen beleidstechnische, maar ook politieke vragen. Dat ik graag deze vergadering wil verplaatsen, nogmaals een oordeelsvormende sessie met de gedeputeerde erbij, zodat die tekst een uitleg kan geven. Want ik kan ze nu wel ambtelijk gaan stellen, maar dan krijg ik alleen technische antwoorden en ik heb heel veel politieke inhoudelijke vragen.
Nou goed, dus meneer Jansen, deze avond stond gepland om tot een hopelijk tot een standpunt te komen over de twee aanbevelingen in aanleiding van het Randstedelijke Rekenkamerrapport.
Ja.
Daar was deze avond voor belegd, om te horen van u als fracties van welk standpunt neemt u in met betrekking tot die twee aanbevelingen. Zodat in ieder geval het college daarmee verder kan. Daar was deze avond voor gepland. Als u nu, naar aanleiding van de stukken die zijn bijgevoegd en de presentatie, nieuwe vragen heeft, zowel politiek als technisch. Ja, dan lijkt mij het is dat u zich gewoon indient en dan of een nieuwe agendering verzoekt.
Dat is mijn
want,
voorstel.
Want we gaan nu toch echt over tot zeg maar deze twee aanbevelingen. Want hoe het went of keert, ik heb begrepen van de heer Elsinga, tussen 2018 en 2022 komt op een gegeven moment dat plafond. Nou, we leven in 2016, bijna 2017, dus we hebben met elkaar nog even te gaan voordat het zover is.
Ja, dus dat is maar de vraag, voorzitter. Dat is maar de vraag.
Ja, dat is maar de vraag. Ik heb van de heer Elsinga begrepen dat dat eraan zit te komen. Maar waar we nu mee zitten, zijn deze twee aanbevelingen. En daar wou ik toch eigenlijk wel mee starten nu. En ik zie links en rechts inknikkende, ja-knikkende hoofden. Ja, inknikkende, ja-knikkende.
Ik begrijp dus dat hier de wetenschap aan tafel zit. Dat ze precies weten dan wat zwoem inhoudt. Naar aanleiding van die twee stellingen die nu op het bord staan. Dat heeft er ook alles mee te maken. Alles mee te maken. Ook over de afschrijvingstermijnen van de negen wegen die nu al zijn aangelegd. Hè. Dat heeft heel veel geld gekost. En daar wil ik gewoon echt iets meer van weten voordat ik hier een goed zou kunnen oordelen.
Maar meneer Jansen,
andere fracties kunnen dat misschien wel.
Meneer Jansen, ik ga u toch onderbreken. Deze twee zaken stonden op papier. Die stonden in de lange termijnplanning. We hebben ze aangekondigd. Ze zijn tijdig bekendgemaakt. U had dit signaal, wat u nu hier ter plekke afgeeft, had u ook eerder kunnen afgeven. U had ook andere fracties kunnen benaderen met uw informatie om te zeggen van, nou, er zit meer achter dan wat u nu voorgeschoteld krijgt.
Dat doe ik aan de hand van
meneer Jansen, laat mij dat even uitspreken. De fracties die nu aanwezig zijn, hebben zich voorbereid op deze twee aanbevelingen. Om te kijken van, hoe gaan we nu mee verder. Als u zegt van, u als specialist zijnde, er zit meer achter, dan had het wel zo ziek geweest als u dat dan met ons allen had gedeeld voor die tijd. Dat had denk ik zieker geweest. Dan hadden de andere fracties zich ook kunnen voorbereiden. Of kunnen zeggen eventueel via de agendacommissie, nou, Er speelt het een en ander, dan komt het nodig op ons af. We hebben meer tijd nodig. Maar die informatie is niet tot ons gekomen. Dit staat nu op zijn stapel. We zullen gewoon, tenzij de commissie gewoon zegt, we gaan het anders doen. Want u bent tenslotte de baas. Maar anders wil ik toch echt gaan beginnen met een standpuntbepaling over deze twee aanbevelingen.
Voorzitter, dat vind ik dan prima. Dat moet u zelf weten. Als de commissie dat vindt, dan moeten ze dat maar doen. Ik vind eigenlijk dat bij deze commissie, waar het over dit stuk gaat, de portefeuillehouder hier aanwezig had moeten zijn. Vanwege de zwaarwichtige politieke vragen die ik aan hem had willen stellen. Dat kan ik nu niet. En daarom doe ik ook het voorstel. Laten we nog een keer deze vergadering overdoen met in bijzijn van de portefeuillehouder. Want anders krijg je straks, als dit dan in de Staten komt, uiteindelijk, dan krijg je daar het hele politieke spel met alle gevolgen consequenties van dien.
Maar daar is nou net die Statenzaal voor dat politieke spel en dat vuurwerk. Ik zag de heer Van Ginkel, ik zag mevrouw Smeels, zag ik. Ik zag meer mensen. Ik begin met de heer Van Ginkel.
Ik ben het met meneer Jansen eens dat het niet handig is dat je hier je vragen niet aan de betreffende gedeputeerde kan stellen. En die vragen die tellen mee bij je oordeel wat je hier moet vormen over deze twee punten.
Mevrouw Smeels van de VVD.
Ja, voorzitter. Ik snap dat er heel veel vragen zijn, maar volgens mij gaat het hier om de aanbevelingen die opgesteld zijn in het rekenkamerrapport. En wij hebben op enig moment in de Statenzaal een beslissing genomen over het rekenkamerrapport. En we hebben met elkaar geconcludeerd dat de aanbevelingen zoals ze verwoord waren, dat die een nadere duiding in deze zaal op zijn plek hadden. De punten die u aansnijdt. Is heel interessant, maar heeft te maken met een vervolgtraject waar we met elkaar gewoon over komen te spreken. Bij de actieplannen die genoemd zijn, een hele, dat stemt mij in ieder geval gerust dat we daarbij betrokken worden. Dat de gedeputeerde niet zegt van ik ga daar zelf. Daar worden wij bij betrokken. Dat zijn de momenten waarop uw punten een plek moeten krijgen. En dan kunnen we daar ook met elkaar over doordiscussiëren. Maar op dit moment staat op de agenda de twee aanbevelingen van de Rekenkamer, waar we nog even met elkaar verder discussie over zouden voeren.
Voorzitter, bij interruptie.
U mag even interruperen.
Ja. In principe heeft u daar ook gelijk in, mevrouw Smeels. Maar juist om over deze twee punten, de aanbevelingen van de Rekenkamer, de gedeputeerden politiek over te bevragen, die mis ik nu. En dan kan de voorzitter wel zeggen van, als iedereen het met mij oneens hebt, dan
zal
ik het altijd
goed van de PvdA.
Ik stop ermee.
Ja, voorzitter, dank u. Voorzitter, ik lees die twee aanbevelingen, heb ik natuurlijk gelezen. En ik ben van mening dat de eerste aanbeveling van politieke aard is. Dus als ik daar iets roep, dan is het ook politiek beladen. Dus dat is goed om toch met de portefeuillehouder daarvan gedachten te wisselen. Tweede, daar kunnen we natuurlijk over discussiëren. Daar heb ik geen bezwaar tegen.
Ik zag de heer De Boerder van de SGP.
Voorzitter, zoals het nu gepresenteerd wordt, de planning, geeft de SGP voldoende vertrouwen. Maar het is wel, mijn vraag gaat over die tussenperiode tot 2018. Dat is de enige vraag, maar die is niet. Dat hangt nog even af van de antwoord van de gedeputeerde. Maar die vind ik niet zo zwaarwegend om nu te zeggen, opnieuw in te plannen. Dus wat mij betreft, het vervolg van deze vergadering.
De heer Kok, als woordvoerder namens D66.
Voorzitter, ik ben het eens met de VVD. Dit zijn ook zaken die wij als Provinciale Staten moeten beslissen. We hebben geen inbreng van GS per se nodig. Dat is natuurlijk wel goed om een antwoord te krijgen op vragen. Maar dit zijn stellingen die voor Provinciale Staten voorliggen. En dat kunnen we vandaag afhandelen wat mij betreft. En het college is hier aanwezig om antwoord te geven.
Ja, de heer Rijsman zit tenslotte hier niet voor spek en bonen vanavond. Ik zag ook nog meneer Van der Linden van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou me ook aansluiten bij de VVD. Het lijkt me duidelijk. We zitten hier voor die aanbeveling van de Rekenkamer. De argumenten die staan ook nog bij de beslispunten. Dus we kunnen wat dat betreft gewoon een besluit nemen.
Ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng. Nou, zoals u al in uw bijdrages naar heeft verwezen, heeft u een zeer uitgebreide memo bij de stuk ontvangen. waarvoor mijn dank aan de griffier om ze zo te presenteren. Dus ik hoop dat wij in ieder geval tot een standpunt kunnen komen over deze twee aanbevelingen. Aanbeveling 1 staat daar op het scherm. Maar ik lees hem toch wel even voor de mensen die natuurlijk niet aanwezig zijn. Bepaal of u instemt met de stagnatie van het geluidbeleid als consequentie van het GS-besluit om in de periode 2013-2018 in principe af te zien van de toepassing van geluidreducerend asfalt, afgekort GRA, op provinciale wegen. Dat was zoals die daar staat. Wie mag ik als eerste daarover het woord geven? De heer Korteweg van GroenLinks.
Ja, voorzitter. Het is een beetje natuurlijk mosterd naar de maaltijd, wat wij daar mooi moeten instemmen, gezien de mededeling uit 2013. En het is nu bijna nog maar 1 jaar tot 2018. Dus zelfs al zouden we er niet mee instemmen, dan is het onuitvoerbaar om dat nog te veranderen. Dan hadden we dat in 2013 aan de bel moeten trekken. Dat is misschien een misser van PS in deze. Dus gelet op de feiten, trouwens ook op de toelichting die we net hebben gehad in de presentatie, kunnen wij daar wel begrip voor opbrengen. Dat is uitgesteld. Maar het is natuurlijk goed dat we daar nu wel even over spreken en er veel beter bij bepaald worden wat hier eigenlijk aan de hand is geweest. Nou weet ik nog niet hoe we dit in een besluit of wat het dan ook is voorleggen, want bepaal of u instemt. Ik bedoel, dat is natuurlijk de aanbeveling, maar die moet eigenlijk omgezet worden, en dat heb ik bij de vorige commissiebehandeling al gezegd, in een voorliggend besluit. PS doet dit of dat met die stagnatie. En dat zou dus moeten voorliggen, maar dat ligt niet voor. Dus we hebben eigenlijk geen besluitvorm, het voorstel voor. Dus het kan eigenlijk ook niet naar PS op deze manier, in mijn ogen. Dus daar zou toch nog eens naar gekeken moeten worden. Dat geldt natuurlijk hetzelfde straks bij de volgende aanbeveling. Ik neem aan dat hij die straks in bespreking geeft. De aanbeveling 5.
De aanbeveling 5 die staat ook op het scherm.
Ik neem aan dat ik daar nu niet, dat ik daar straks over moet spreken, of niet?
Nou ja.
Ik wil het wel in één keer door. Kijk, aanbeveling 5, er zit natuurlijk nu een behoorlijke toezegging van GS in, waarin ze dus feitelijk flink aangeeft hoe wij betrokken zullen worden bij het actieplan. Er ligt nog een motie van Utrecht die dat ook aangeeft en feitelijk met deze toezegging zegt PS feitelijk dat ze die motie ook overneemt wat betreft de staten van Flevoland. Wat nog zou kunnen is dat motie 2 om te gaan zorgen dat het in de wet komt te staan, om daarvoor te gaan lobbyen, dat we dat ook overnemen zonder dat we zeggen dat moet nog verspreid worden, want ik neem aan dat Utrecht het al onder alle provincies heeft verspreid. En dat zouden we dan ook als een soort besluit bij aanbeveling 5 kunnen opnemen. Dus dan zeggen wij, aanbeveling 5 zeggen we, dus zetten we dus ook om op welke manier wij weer betrokken willen zijn. En dat kan dan ongeveer de tekst zijn die GS heeft aangeleverd. En dan denk dat we dan op een goede manier omgaan met de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer. En nog even richting de heer Jansen. Hij zegt wat de portefeuillehouder is er niet. Maar dat maakt helemaal niet uit. GS is er. En GS, of de portefeuillehouder nu wel of niet is, GS is één mond. Dus de heer Rijsselman kan dat, neem ik aan, gewoon goed vervangen als u daar vragen over hebt. En dus daar zie ik het probleem niet in, dat u die vragen nu niet kwijt zou kunnen.
Ik ga even het rijtje af. Ik zag eerst de heer De Boer van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de aanbeveling hebben we natuurlijk gesproken over wat er in 2018 dan komt qua heroverweging. Maar waar we nog even mee zitten is dat er nu een algemeen slot op zit. Terwijl andere provincies wel een beslisboom hebben. We willen de projecten die in de tussenliggende periode worden uitgevoerd tot 2018. Zouden we graag zien dat daar toch nog naar gekeken wordt ten opzichte van die beslisboom. Nou, ik heb hele legitieme argumenten gehoord om het niet toe te passen. Levensduur, kosten, verspreide ligging van de woningen. Dus het kan heel goed zijn dat de uitkomst is nee. Maar ik zou toch die criteria van andere provincie naast die projecten liggen. Want het zou toch jammer zijn als we nu projecten uitvoeren en na 2018 constateren dat wellicht in één project toch geluidsreducerend asfalt een optie was geweest.
Voorzitter.
Mevrouw Schotman, u interrompeert de heer De Boer.
Ja, ik lees juist eigenlijk in de stukken dat er ook in deze aankomende periode eigenlijk ook geen woningen in de pijplijn zitten. Waar die in relatie kunnen worden gebracht met eventuele geluidbelasting. Dus waarom wilt u nou per se toch die systematiek ernaast leggen? Dat is, lijkt me een beetje een theoretische handeling. Zo komt het een beetje op mij over. Die ook op zich wel kan waarderen, maar volgens mij niet tot een andere uitkomst gaat leiden.
Meneer De Boer.
Ik heb dat zelf niet gelezen. Als het zo is dat er bij alle projecten die we nu uitvoeren geen woningen in de buurt zijn, dan is het het punt opgelost. Maar wellicht kan de gedeputeerde dat ook zo bevestigen, als dat zo is. En dan kunnen we prima wachten op 2018. Ja.
Heeft u dan nog ook over de twee aanbevelingen?
Ja, aanbeveling 5.
Dan sluit ik even af.
Dan sluit ik aan bij wat mijn buurman zei. De toezegging van GS met het hele proces, dat geeft ons vertrouwen. We worden echt nadrukkelijk betrokken. Dus als we naar de twee moties van Utrecht kijken, is die motie 21 is overbodig. Motie 20, dat is een statenbrede aangenomen motie in Provinciale Staten van Utrecht. En die roept op tot de lobby om de rol van Provinciale Staten ook wettelijk te verankeren. Nou, we vinden dat een best wel sympathieke motie. En als we vanuit Flevoland een signaal kunnen geven om dat te steunen, dan wel dat GS dat in IPO inbrengt, dan wel dat we een hamerstuk motie aannemen in PS. Het is een sympathieke motie om Utrecht daarbij te ondersteunen.
Ik dank u wel. In uw opsomming van rijtjes over die hefboom ontbrak nog het woord duurzaam. Ja, kijk maar in de stukken. Wie mag ik het woord geven? De heer Kok van D66.
Dank u wel, voorzitter. Even voor mijn duidelijkheid haak ik terug op wat er is gebeurd. We hebben dit al in Provinciale Staten vastgesteld, met uitzonderingen van punten 1 en 5, omdat die een vraag zijn aan Provinciale Staten. En daar heeft Provinciale Staten aangevraagd aan de Commissie Economie om daar antwoord op te geven. En dat doen we dus vanavond. En dat wil ik dan ook namens D66 doen op punt 1. Wij kunnen daarmee instemmen, gezien de omstandigheden in Flevoland. Dat is uitvoerig uitgelegd zo. Als het gaat om punt 5, dan zien wij dat wij heel goed betrokken worden bij het actieplan dat opgesteld gaat worden. Dus daar zijn we tevreden over. Als ik dan kijk naar de moties die in de provincie Utrecht zijn aangenomen, dan motie 21 wordt dan hier ook goed uitgevoerd. Het is natuurlijk geen motie die hier is aangenomen, maar goed, we kijken wel even hoe andere provincies dat doen en die doen dat toch ook goed. Als het gaat om motie 20 ben ik het met mijn buurman eens dat wij kunnen overwegen als provincie Flevoland om die lobby richting de Tweede Kamer te ondersteunen. Want het is toch vreemd dat de gemeenteraad een stevige positie heeft in dit soort processen dan Provinciale Staten. Dus ik zou graag van GS willen weten of zij het daarmee eens zijn en deze lobby willen ondersteunen. Dank u wel.
Ik dank u ook hartelijk om weer de discussie te brengen tot waar we zijn begonnen. Ik kijk even naar de heer Van der Avoort en daarna ga ik nog naar de heer Jansen toe aan de linkerzijde. De heer Van der Avoort.
Dank u wel, voorzitter. Zoals mijn collega zei, collega van GroenLinks zei, de 5 jaar zijn bijna om. Maar we zijn natuurlijk nu al bezig met de planvorming voor wegen na 2017. En we hopen dat daarbij dan wel kan worden overgegaan van een beter soort asfalt. Wat als dat tegen die tijd beschikbaar zal zijn. Ja, ik ben een beetje in de war omdat we net hoorden dat er geen nieuwe wegen komen in de buurt van woningen. Ja, maar er komen toch wegen in de buurt van woningen? Geen provinciale wegen in de buurt van woningen, begrijp ik dus. Maar het gaat niet om nieuwe woningen, toch? Nee, het gaat om alle woningen, toch? Sorry? Er komen geen nieuwe woningen. Nee, maar dit gaat toch niet om nieuwe woningen? Nee. Dit gaat toch om alle woningen? Oké. Nou, als jullie het vinden, dan zal het wel zo zijn. We zijn blij met de toezegging van PS dat bij de vaststelling van de komende actieplan dat PS daarbij betrokken zou worden. Toezegging van GS dus. In een Flevoland graag gebruikte oplossing voor geluidshinder bij woningen is het verhogen van de plandrempels. En wij kunnen op voorwaarts zeggen dat we geen voorstander zijn van verhoging van plandrempels. De nu genoemde waarde van 60 dB al den dan, wordt in het rapport van de Rekenkamer als zeer matig gekwalificeerd. En daar zouden wij in Flevoland als provincie van natuur, rust en ruimte niet tevreden mee moeten zijn. We zijn het ook eens met de tweede motie van onze collega's uit Utrecht, dat de rol van de Staten hierbij wettelijk geregeld zou moeten worden. Dank u wel, voorzitter.
Ik dank u ook. Ik ga naar de heer Jansen.
Vooraf even twee vragen aan het college, voorzitter. Wij zouden graag willen weten hoeveel investeringen in geluidswerend asfalt er zijn gedaan in de periode 2013-2016. Dat is de afgelopen 2 jaar, dat zou ik graag te bedragen. En welke afschrijvingstermijnen daarvoor zijn genomen, berekend bedoel ik.
Meneer Jansen.
Dat zijn twee vragen die ik aan het college stel, voorzitter.
Dat zijn twee en dan technische komt vragen. Dat twee zijn twee technische vragen. Vragen. Die had u voor die tijd
wat u wilt
aan de ambtenaren kunnen stellen.
Wat u wilt.
Nou, nee, ik geef u antwoord. U komt nu gewoon met een technische vraag. Die had u gewoon voor deze vergadering kunnen stellen aan de ambtenaren. Hadden ze u bereidwillig een antwoord gegeven en had u dat geweten. En had u deze vraag niet op een soort van politiek moeten maken. Want hij blijft en is gewoon technisch.
Voorzitter, ik wil nu de heer Jansen toch iets bijvallen, want uit de stukken die wij gehad hebben, kun je dus niet opmaken dat er tussen 2013 en nu is gewerkt met geluidswerend afval. Dat is zojuist in de presentatie naar voren gekomen en ik neem aan dat de heer Jansen daarop reageert.
Juist. Maar dat is een technische vraag door de voorzitter.
Maar dan nog is die technisch.
Die mag dus niet gesteld worden. Ik constateer dat het een nieuwe regel is in de wijze zoals we hier in de commissie met elkaar omgaan, voorzitter.
Hij is niet nieuw. Die is al heel oud, die regel.
Dat je
technische
vragen vooraf gaat indienen.
Die gaat u gewoon vooraf informeren. Dat is een bestaande regel. Ja, ik hou ook niet zo van die regeltjes. Maar dit keer zeg ik gewoon van zoals die is.
Ik kom er wel op een bepaald moment, voorzitter, in de Statenvergadering wel op terug. Dan maak ik hem echt politiek. Voorzitter, we zijn nu aan aanbevelingen 1 en 5 bezig. 5 kan en senioren plus mee instemmen. En 50 plus mee instemmen. En aanbeveling 1 niet, omdat ik daar de nodige, omdat er goed oordeel bij te komen, de nodige informatie ik daarvoor mis. En ik daar geen vragen in deze commissie over mag stellen, omdat ze technisch zijn. Dank u wel, voorzitter.
Nou, uw standpunt is gemaakt. Ik zie meneer De Boer, die zie ik reageren.
Voorzitter, bij interruptie. Ik ben wel benieuwd wat de visie is op motie 20 van Utrecht.
Ja, voorzitter. Natuurlijk heb ik die gelezen. Ik vind datgene wat de provincie doet, en ik weet niet of dat 20 of 21 is, het actieplan. Wat de provincie nu doet, daar heeft de provincie dus kennelijk geen wetgeving voor nodig, want ze doet het al. Dus dan vind ik, dan vind ik die motie overbodig, als ik het zo mag zeggen. Ja, en motie 21 is eigenlijk een beetje van hetzelfde laken en pak. Wat mij betreft is lobbywerk bij IPO altijd goed om harmonisatie van alle provincies te krijgen. Maar omdat de provincie Flevoland, en daar praten wij over en daar oordelen wij ook over, wat het college doet het al. Dus dan is wetgeving daar voor mij daarvoor niet nodig, zeg maar.
Ja, dat is helder. Ik ga naar mevrouw Smeels van de VVD.
Dank u, voorzitter. Wij kunnen instemmen met beide aanbevelingen. We zitten in ieder geval al bijna tegen 2018 aan. Kijk eens hoe snel de jaren hier voorbij vliegen. Wat dat betreft hebben we natuurlijk in 2013 geweten door de mededeling wat er op ons af ging komen. Aanbeveling 5, daar kunnen wij ons ook in vinden, want wij worden voldoende betrokken. Wel maken we ons een beetje zorgen en dat kunnen wij in ieder geval alvast delen met de collega's. De wetgeving die er aankomt, die is behoorlijk rigide. Die geeft de plafonds. En waar blijft je de vrijheid om dus in gezamenlijkheid hier in Flevoland nog wat te gaan doen? En dan kom je in ieder geval in de situatie van de geest van de moties om in ieder geval te lobbyen om je ruimte nog te krijgen. Dus dat willen wij nog wel even meegeven, dat we daar wel heel erg op moeten letten. Terwijl aan de andere kant het plafond behoorlijk gaat drukken. Dank u wel.
Ik dank u wel. Mevrouw Schotman van CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan het heel kort houden. We kunnen ons aansluiten bij de standpunten van de VVD en dus ook met allebei de aanbevelingen akkoord gaan.
Ja, dat is heel kort en krachtig. De heer Van der Linden van de SP.
Ja, voorzitter. Met aanbeveling 1 kunnen we instemmen. Het is vanzelfsprekend dat je niet iets doet wat niet werkt. Of nog in mindere mate werkt, het gereduceerde afval of die geluidsreductie asfalt. En voor aanbeveling 2 hetzelfde. Als we het kunnen verankeren in formele wetgeving, dan verdient het de voorkeur als dat men zeg maar alleen maar de ruimte geeft. Dus beide moties ondersteunen wij.
Ik dank u wel.
Mag ik een vraag stellen aan...
Dat mag altijd, meneer Van der Linde. Gaat u gaan.
Meneer Van der Linde, wat verstaat u dan precies onder geluidswerend asfalt?
Meneer Van der Linde.
Nou, ik weet niet of u mij wil bevragen of ik heel technisch onderleg ben. Ik hou me hier vast aan de aanbevelingen zoals die wordt gedaan door GS. En dat is dat het momenteel niet werkt. De kosten wegen niet op en het gewenste geluidseffect of reducerend effect wordt niet bereikt. En daar, om die argumenten stem ik in met de aanbeveling.
Meneer Jansen.
Dat is overigens niet bij alle geluidswerend asfalt zo het geval. En daarom wilde ik ook die technische of die vragen stellen zoals ik ze gesteld wilde hebben, voorzitter.
Ja, ik wou net aan u vragen. Wilt u mij nu alle technische vragen? Ik heb geen asfaltachtergrond.
Nee, ik vroeg geen technische vraag of u wist wat de definitie van geluidswerend asfalt is. Meer niet, want u stemt er wel mee in, hè?
Wij gaan verder. Meneer Van der Linden, u heeft uw antwoord gegeven. De heer Jansen heeft zijn punt gemaakt. Maar ik zie meneer Post, zie ik ook nog, van de ChristenUnie.
Ja, dank u voorzitter. Nou, het is een vrij technisch dossier ook. En we hebben voldoende vertrouwen in het college. En ook de beantwoording die door het college gedaan is, geeft ons voldoende vertrouwen om in te stemmen met beide punten. Daarnaast is er rekenkameronderzoek geweest. Die heeft die aanbevelingen gedaan. Die heeft over de provinciegrenzen gekeken. Dus dat verdient onze steun.
Goed, ik dank u wel. Meneer Van Ginkel van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Wij gaan akkoord met de aanbevelingen. En ja, aanbeveling 5 ook dan zeker wel vanaf het begin betrokken zijn. En meneer Jansen raad ik aan om morgen technisch-politieke vragen te gaan stellen, schriftelijk.
Goed. ik zie mevrouw Azarkan nog.
Zal ik dan ook nog wat zeggen?
Mevrouw Azarkan van de PvdA, gaat u gaan.
Dank u voorzitter. Ja, wat ons betreft is aanbeveling 1 is natuurlijk een constatering achteraf. Dat is volgens mij moeten we vooral naar de toekomst kijken. Denk je, als de rekenkamer dat heeft aanbevolen, dan hebben we iets van oké, het is zo. Maar voor ons is het echt een constatering achteraf. Want volgens mij waren er ook redenen waarom ook men toen heeft gekozen om voor wat voor gekozen hebben. Of hadden. Wat mij betreft aanbeveling 5, daar stemmen wij mee in. Dat is de toezegging van het college is wat ons betreft prima. En wij hebben ook het vertrouwen erin. En wij steunen ook de motie van Utrecht natuurlijk.
Ik zie de heer Van Ginkel van de PVV hierop reageren.
Ja, even een nabrander. Ik was hem vergeten. Motie 21 lijkt me overbodig. Motie 20 vind ik sympathiek om mee in te dienen.
Ik dank u wel voor deze aanvulling. Dan kijk ik nu naar de gedeputeerde. Heeft u nog hier... Ja, er zijn wat vragen aan u gesteld, dus ga
ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn een aantal technische vragen gesteld. aangezien het hier een oordeelsvormende ronde is en we met elkaar hebben afgesproken in de beeldvormende ronde technische vragen te doen en in de oordeelsvormende ronde de politieke vragen, zou ik die graag op een ander moment willen beantwoorden. Ik begrijp dat... De steller ze schriftelijk zou kunnen indienen. Nou, dat lijkt me een heel goed idee. Ik moet zeggen dat ik me wel wat verbaasd heb over de discussie. Want volgens mij was de vraag, dus zo hadden we als GS er van tevoren naar gekeken, die nu aan de commissie werd gesteld, een beetje een andere dan dat hij nu invulling heeft gekregen. Het gaat in beide gevallen niet om aanbevelingen van GS of een mening van GS daaromtrent. Het gaat om aanbevelingen die de Rekenkamer heeft gedaan aan PS... zoals wij ze lazen, bijvoorbeeld aan beveling 1, bepaal of u instemt met en zo verder. Zou ik tot conclusie kunnen hebben dat u zegt van nou die aanbeveling heb ik geen behoefte aan. We hoeven hier verder geen discussie. We hebben nu de inhoudelijke toelichting gehoord van de heer Elsenga. We zijn wel tevreden. Ik denk dat ik de meeste fracties op die manier heb begrepen. Of u zou kunnen concluderen, en ik denk dat dat de richting is waar de heer Jansen naartoe wil. Dat u zegt van ja inderdaad. Wij stemmen er niet mee in. Wij willen dat graag op een later moment bepalen of wij instemmen. En wij hebben behoefte aan agendering van dit onderwerp. Dat zou wat mij betreft betekenen dat we niet op dit moment de inhoudelijke discussie hoeven te voeren, maar dat, dat de inhoudelijke discussie op een later moment terugkomt. Maar als ik zo de meerderheid beluister, voorzitter, dan zou ik willen concluderen, maar dat is meer aan u natuurlijk, dat deze commissie geen behoefte heeft aan een nadere agendering, omdat de stagnatie van het geluidsbeleid als consequentie van het GS-besluit om in de periode, nou ja, hij staat genoemd, om daarmee in te stemmen. Dus dan zou de commissie geen behoefte hebben aan de invulling van aanbeveling 1. En volgens mij geldt voor aanbeveling 5 iets vergelijkbaars. Er is u net een manier, een proces geschetst hoe u betrokken bent in de komende jaren bij de ontwikkeling van het beleid. Dat is hoe GS het graag met u zou willen gaan doen. Als u dat genoeg vindt, dan kunt u aanbeveling 5 wat GS betreft ook bij laten zitten. Want dat is dan de manier waarop we het gaan doen. Als u daar nader over wenst te discussiëren, dan zou u denk ik aanbeveling 5 moeten overnemen. Maar zo heb ik de commissie niet beluisterd, voorzitter.
Ik zag een reactie van de heer Jansen van 50+.
Ja, de gedeputeerde die verwoordde nou precies wat ik bedoelde met mijn voorstel. Het is geen technische vraag, voorzitter, als je mij toelaat. Is het bij het college bekend dat er soorten geluidswerend asfalt zijn anders dan toen u het besluit in 2013 heeft genomen, die mogelijk wel gebruikt zouden kunnen worden in vervolgend om het beleid toch 2013-2018 gewoon door te laten gaan. Met een ander soort asfalt, ik noem er maar één, dat is hier in Lelystad gebruikt, het gepatenteerd Utrechts asfalt. Dat heb ik overigens ook al een keer aan de gedeputeerde doorgegeven, dat zo'n asfalt bestaat, met wel een afschrijvingstermijn van 20 jaar, met een geluidsreductie van 3 dB.
De gedeputeerde.
Voorzitter, dan kom ik denk ik weer terug op de opmerking die ik net maakte. Ik begrijp dat de heer Jansen behoefte heeft aan die inhoudelijke discussie. De aanbeveling van de rekenkamer is aan de Provinciale Staten is na te denken of de staten behoefte hebben aan die inhoudelijke discussie. Ik hoor nu eigenlijk vooral 50+ daarover. De rest van de partijen eigenlijk niet in die zin. Dat zou bij mij leiden tot de conclusie, voorzitter, dat deze aanbeveling niet die opvolging krijgt, maar wel de vraag aan 50+ of dit wellicht een initiatiefvoorstel of een ander agenderingsverzoek zou kunnen betekenen. Ik wil niet verder gaan, niet verder gaan te problematiseren, maar ik denk niet dat het productief is om die discussie, die inhoudelijke discussie over verschillende typen asfalt, nu op dit moment in deze vergadering te voeren.
Mijn conclusie is dat het merendeel van de staten instemmen met deze twee aanbevelingen. Dat is de conclusie die ik trek als voorzitter. En dat we vervolgens verder kunnen gaan. Ik zie de heer Van Ginkel nog even reageren.
Ja, voorzitter. Ik verwacht eigenlijk dat als we gaan beginnen met dat nieuwe actieplan, dat dan die discussie tevoorschijn moet gaan komen.
Ja, dat lijkt me een goed plan. Meneer De Boer van de SGP.
Voorzitter, ik heb geluisterd en ik heb heel veel fracties sympathie horen uitspreken voor motie 20 van Utrecht, voor de landelijke lobby. Nou gaat het ook wel weer wat, ik zat even de polsen in de links en rechts van me aan de buurmannen. Gaat ook wel weer wat ver om een hele motie daarvoor in te dienen in PS. En wellicht kan de gedeputeerde toezegging doen dat hij Utrecht ondersteunt in de lobby in het IPO, ook richting Tweede Kamer, aanpassing van de wetgeving.
De gedeputeerde.
Dat kan ik namens mijn collega toezeggen, voorzitter.
Dank u wel. Dan zie ik nog op de valreep meneer Korteweg nog van GroenLinks.
Ja, u zegt ja, we stemmen in met de aanbeveling, maar daar schieten we dus niks mee op. Want wij moeten het bepalen of wij instemmen. Wij bepalen niks als we daarmee instemmen. Als wij zeggen, we nemen niet meer. Er wordt ons een vraag gesteld. Die vraag geeft geen antwoord op.
Nou, dan stel ik hem anders. Kunt u instemmen met wat het voorstel is geweest van het college om in te stemmen met deze twee aanbevelingen?
Ja, maar dat helpt niks.
Inhoudelijk?
Nee, want kijk, het gaat erover, stemmen wij in met de stagnatie? Ja dan te nee? Dat zou de vraag moeten zijn.
Nou, en het antwoord is ja.
Die vraag ligt niet voor.
En het antwoord is ja.
Nee, die vraag ligt niet voor.
Ja, dat staat in de beantwoording.
Nee, hij zegt we stellen in met de aanbeveling. Maar in de aanbeveling staat dat wij dat moeten bepalen. Maar dat is de vraag die niet gesteld is.
Meneer Kok,
en dan moeten we dus het besluit.
D66 stemt in met de stagnatie gezien de omstandigheden in Flevoland.
En ik kan wel zeggen, ik stem niet in met stagnatie, maar ik constateer dat er gestagneerd is. En dat is iets anders.
Ja, daar stem je ook nog in met de stagnatie.
Maar ik heb u dat net niet horen zeggen.
Nee, ik heb het net proberen te zeggen dat wij feitelijk hier geen besluiten zitten te nemen. Maar als wij de aanbevelingen moeten omgezet worden in besluiten van PS. En dat is niet gebeurd. En dat geldt ook voor die anderen natuurlijk.
In de Statenvergadering heeft PS het bij de commissie neergelegd. Is toen het besluit geweest. Daarvoor zitten we nu hier. En ik zag mevrouw Schotman. Ik dacht dat u... Geen nadere discussie. Sorry. Dus dat is wat u zelf heeft gevraagd als Staten. Dus ik zie meneer Van Ginkel nog even. En dan wil ik toch naar een afronding gaan.
Voorzitter, volgens mij kunnen wij hier in de commissie niet besluiten. Maar moet dat in de Staten gebeuren. Dus...
Maar daar is dat besluit juist genomen om het terug te gaan naar de commissie.
Dat is het advies aan de staat. Ik denk dat daar het besluit is genomen om aan de commissie te vragen hoe ze erover denkt. Maar het besluit zal toch in de Staten genomen moeten worden.
Er hoeft geen besluit. Ik zie mevrouw. Oh, ik dacht dat ik iemand hoorde. Nee.
Mag ik een voorstel doen, voorzitter?
Ik hoorde gedeputeerde met een voorstel.
Als ik de vergadering zou beluisteren, voorzitter, dan kan ik me voorstellen dat deze commissie aan de Staten voorstelt verder geen opvolging aan deze discussie te geven. Anders dan wellicht een agendavoorstel van 50PLUS tegemoet te zien.
Ja, ik zie geen andere reacties. Dan sluit ik dit agendapunt af. Als u dat via de microfoon wilt doen, meneer Kortweg.
Dus, misschien is het toch, als we weer rapporten krijgen van de Randstedelijke Rekenkamer, waarin staat wat we de aanbeveling overnemen, dat daar bijgevoegd wordt een voorstel richting PS, hoe wij met die aanbevelingen omgaan. Je kunt ze overnemen en als je ze overneemt, dan heeft dat gevolgen voor welke besluiten je neemt. En dan had er dus nu voorgelegen, wij stemmen in met de stagnatie. Of dit of dat. En op die manier ga je dan om met de aanbevelingen. Die zet je om in besluiten voor PS.
Maar u heeft als Staten zelf
nee, het gaat mij niet om dit, maar om in het vervolg. Oh ja, in hoe gaan we om met aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer? Ja. We nemen ze over. En dat heeft tot gevolg dat we bepaalde besluiten nemen. En die kunnen dan voorgelegd worden.
Voor de volgende keer.
Voor de volgende keer. Dat is mijn opmerking. Naar aanleiding van deze behandeling.
Dan zitten wij op één lijn. Voor de volgende keer.
Voorzitter, de laatste opmerking dan van
graag zelfs.
Ik maak het bespreekbaar in het seniorenconvent dat we daar helderheid en duidelijkheid over scheppen in de richting van de Griffie.
Nou, mocht daar dus nog onduidelijkheid over zijn, dan wordt daar denk ik de duidelijkheid geschept. Goed, dan sluit ik dit agendapunt en gaan we, voordat ik verder ga, dank ik de heer Elzinga voor zijn presentatie en voor het verzorgen van nog meer ruis. Nee, meneer Elzinga, zonder dolle. Ik dank u wel. U heeft u in ieder geval al een doorkijkje gegeven naar de toekomst. Waar wij als Staten mee geconfronteerd gaan worden. Het kan nooit kwaad om tijdig gewaarschuwd te worden. Ik schors even de vergadering voor 5 minuten. Goed, wij gaan weer verder. Ik heropen de vergadering. Agenda punt 8, vaststelling beleidsplan recreatie en toerisme Flevoland. Er zijn al diverse beeldvormende sessies hierover geweest. En nu aan de orde de oordeelsvorming over het statenvoorstel vaststelling beleidsplan recreatie toerisme Flevoland. Ik ga eens even nu hier beginnen aan de rechterzijde. Wie mag ik als eerste hier het woord geven? Mevrouw Kleinstra van namens de VVD. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Zoals u al aangeeft, het plan is al zo vaak voorbijgekomen dat we niet heel veel zaken meer te bespreken hebben. Dus we hopen het ook kort te kunnen houden. De VVD is in ieder geval voorstander van het beleidsplan. En wij willen de gedeputeerden ook complimenten maken voor het proces, waarin ons zoveel ruimte geboden is om hier heel veel van te vinden. Wij zijn voorstander omdat de sector natuurlijk een belangrijke banenmotor is. En we vinden het belangrijk dat we blijven investeren om aan de wensen en behoeften van recreant en toerist te voldoen. Het plan wat voor ligt kent twee beslispunten. Wij kunnen met beide punten ook instemmen. We hebben nog een aantal kleine toevoegingen. We hebben nog één vraag over de doelgroepen die al wel eens aan de orde gekomen is, maar die we toch niet helemaal scherp hebben. Nou hoop ik niet dat dat dan technisch wordt. Dus ik doe eens even een poging en dan zie ik wel waar het schip strandt. Ja, ik merk dat wel meer mensen er af en toe wat moeite mee hebben, dus ik doe maar gewoon even mee. Onze vraag daarover is dat de internationaal deels zakelijke toeristen, die besteden in Flevoland in 2014 101 miljoen. Dat is verhoudingsgewijs heel veel en maakt het dus ook een aantrekkelijke doelgroep. We willen nog graag weten in welke programmalijn wordt uitgewerkt, welke initiatieven voor deze doelgroep ontplooid worden en wat daarbij de rol van de provincie is. En verder hebben we een suggestie nog voor de nadere uitwerking, want we weten dat natuurlijk veel dingen in dit plan nog nader uitgewerkt worden, de onderliggende programmalijnen. Die willen we graag scherp zien, de uitwerking, dus meer smart, dat is al eerder aangegeven. En we zouden graag willen dat er ook een overkoepelende website komt, want die is er volgens ons nu nog niet, waar dan het verhaal van Flevoland op komt te staan. In meerdere talen ook en wat door de gemeentes ook direct gelinkt kan worden. He, zodat je op één, ja, zodat je eigenlijk eenduidig uitstraalt wat nou het verhaal van Flevoland dan ook is. En we zouden het ook prettig vinden als de verschillende city marketing organisaties dat die goed samenwerken met de provincie daarin voor de uitrol. Het staat ook wel in het plan dat die samenwerking van belang is, maar we willen graag de provincie oproepen om daar ook echt aandacht en invulling aan te geven. Dat is onze bijdrage, bedankt.
Mag ik een vraag stellen aan mevrouw Broen, voorzitter? Ja,
dat mag u wel.
Ja. Nou, ik ben mevrouw Kleinstra. Mevrouw Kleinstra. Ik denk dat u mij bedoelt. Ja. Kijk, ik zal het bordje even zo...
Ja. Ja.
Maar uw vraag is welkom.
Ik ben altijd slecht in namen geweest. Hè. Mevrouw Broen, u zegt...
ja, ik ben mevrouw Kleinstra.
Mevrouw Kleinstra.
Excuus. U zegt dat u graag instemt met beslispunt 1. Mijn vraag aan u is, met welke kaders stemt u dan eigenlijk in?
Nou, wij willen gewoon graag instemmen met het beleidsplan zoals dat hier voor ligt, met de onderliggende programmalijnen. En wij kunnen ons heel goed vinden in de inhoud van het plan. Dus daar stemmen we mee in. Want dat ligt nu voor, zo word ik aangevuld. Ja, dat is zo. Bedankt.
Zo voldoende, meneer Jansen? Ja, hè? Ja, ik zou bijna willen zeggen van u zou het kort houden. En vervolgens begon u over smart. Met
ja, sorry.
Verhaal. Maar goed. Mevrouw Schotman.
Ja, voorzitter. Dank u wel. CDA kan zich zeker ook vinden in dit beleidsplan. Beschouwen inderdaad echt als een hele treffende analyse van hoe de toeristische sector in Flevoland op dit moment in elkaar steekt. En welke potenties er zich kunnen aandienen of wellicht in het verschiet liggen. Dat is inderdaad denk ik een hele terechte analyse. En, ook, ja, en we zien daar ook een aantal programmalijnen gedefinieerd. En daarmee wil ik inderdaad meteen de brug slaan naar het vervolg. Want we vinden toch wel die programmalijnen zijn nog vrij algemeen. En dat is ook in combinatie met het beleidsplan misschien wel te verklaren. Maar we beschouwen het toch ook wel even echt ook als een belofte of een uitnodiging om echt ook nu concreet stappen te gaan zetten. Om inderdaad die toeristische sector in Flevoland verder te kunnen ontwikkelen. Ook inderdaad het aandeel van werkgelegenheid zien we daarin groeien. Dat is natuurlijk ook een belangrijke factor voor Flevoland. Dus daarin ben ik wel even benieuwd richting college van die programmalijnen zijn echt keurig gedefinieerd. Maar nou niet smart, maar hoe dynamisch, hoe concreet, hoe kunnen we dit nou verder gaan vastpakken en welke beloftes voorzien wij nou in Flevoland zelf? En kunt u daar misschien even wat specifieker over zijn? Dat zou wel meehelpen. Gelijktijd gaf de VVD aan van een suggestie over een overkoepelende website. Wat het CDA betreft lanceren wij zo snel mogelijk een toerisme Flevo-app. Waarin ook vooral bestaande toeristische initiatieven zelf kunnen aantakken. En zichzelf daarin kunnen promoten. En ik zie het al helemaal voor me. Je staat ergens in Flevoland en je klikt op de app met je GPS-coördinaten. En je ziet gewoon in je omgeving wat er te doen is.
En dat is niet alleen, dat kan een wandeling zijn, dat kan een bootje huren zijn, dat kan een voorstelling zijn. En ik denk dat daar Warempel gewoon heel veel behoefte aan is in Flevoland en ook enorm en simpel bij kan dragen aan die versterking van die toeristische sector in Flevoland. En dan niet alleen voor mensen van buiten Flevoland, maar ook heel bruikbaar is voor de Flevolanders zelf. En mij betreft vertalen we ook die Flevo-app meteen in het Chinees. Dat is ook prima.
Ja,
dus dat,
en een website.
En een website hoort er altijd bij. Dank u.
Nou, we hopen dat u op een plek staat in Flevoland waar u ook dekking heeft. Ja. Meneer Van der Linden.
Voorzitter, niet meteen alweer zo zuur.
Dank u wel, voorzitter. PS hebben op 6 april de startnotitie vastgesteld. Middels diverse rondes is PS meegenomen in de voortgang van het bedoelde beleidsplan. En de SP vindt het een goede zaak dat er a. een brede consultatie is geweest en b. dat er buiten de gemaakte opmerkingen ook uit deze ronde blijkt dat er draagvlak is. Kortom, de SP stemt in met beide beslissingen en wordt graag, zoals wordt toegezegd, op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. En we ondersteunen natuurlijk de app van het CDA. Wat moeten we doen zonder app?
Meneer Van Ginkel, gaat u gauw.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met het beleidsplan. En ik heb in een eerdere vergadering al gezegd, het is natuurlijk een beleidsplan. En wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de concrete uitwerking van het beleidsplan. Wat gaan we nou precies doen? En dat vinden we toch wel belangrijk om te weten. En daarbij ook aan te geven waar we ons geld, wat we reserveren voor dit beleidsplan, waar we dat aan uit gaan geven. En verder kan ik me aansluiten bij website en app. Liever vandaag dan morgen, maar vandaag gaat het niet meer lukken natuurlijk. Maar zo snel mogelijk.
Ik dank u wel, mevrouw Azegan van de BvdA.
Dank u, voorzitter. Ook wij vinden het een mooi verhaal, ook mooie ambitie. Wij kunnen ook ons vinden in de programmalijnen en wij gaan ervan uit dat de uitwerking nog volgt daarvan. Als wij de nota mogen geloven, levert het ook heel concrete banen op. Daar zijn wij ook voor. Alleen wij hebben ook aangegeven in de beeldvormende sessies dat we het ook jammer vinden dat er bijna geen extra financiële middelen daarvoor getrokken worden. Dat is ook onderstreept door het college in die sessies. Volgens mij de gedeputeerde had ook toen aangegeven dat hij op terug zou komen. In weg ervan dat het waarschijnlijk ook tijdens de midterm review dat ook gaat gebeuren. In ons vraag ook nu heel concreet van waarom nu voor uitlopend daarop eigenlijk geld onttrekken aan het is even voor monumenten. Dat is een hele concrete vraag aan de gedeputeerde. Waarom nu niet afwachten op dat integrale behandeling tijdens midterm review zoals wij hadden verwacht?
Ik dank wel, de heer Jansen, 50 plus.
Ja, en senioren plus, voorzitter. Ik ga niet alles twee keer vertellen natuurlijk, dus ik houd in. Nee, voorzitter, we zijn zeer content met het hoge ambitieniveau. En er staat wat ons betreft ook niets verkeerds in het beleidsplan. Maar daar passen ook naar onze mening de beoogde effecten bij. Zoals bijvoorbeeld de beoogde resultaten van hoeveel extra overnachtingen heeft dat nu uiteindelijk opgeleverd. Zijn de exploitatie van de recreatiebedrijven wel omhoog gegaan. En hoeveel daadwerkelijk heeft het nou een extra werkgelegenheid opgeleverd. Dus de vraag die ik hier bij het college heeft, of ze ook bereid zijn bij de uitvoering, buiten de voorwaarden en criteria per programmalijn zoals ze al geformuleerd zijn, ook de effecten en de beoogde resultaten bij het hoog ambitieniveau, die resultaten daarin ook in meetje te nemen. Dat is de vraag 1, voorzitter. Dan heeft Urk in zijn zienswijze aandacht gevraagd voor kleur lokaal van de gemeente. En u heeft daarop geantwoord. Voor wat betreft de programmalijnen en de uitvoering is de inzet vooral gericht op de verbetering van het imago en de bekendheid van Flevoland met een eenduidig verhaal. Voorzitter, dat brengt mij ook naar de volgende vraag. Want 50PLUS is ook van mening dat, kijk, de NOP en Almere, dat is niet met elkaar te vergelijken, vinden wij.
maar ook Flevo Natuur met Urk bijvoorbeeld. Of Lelystad en Dronten. Terwijl ze wel ieder hun eigen aantrekkingskracht en economische waarde hebben. Die zich naar onze mening niet eenduidig in een verhaal zijn te verwoorden. En de vragen zijn dan ook, bent u het met ons eens dat de aanpak zoals de gebiedspromotie plaatsvindt in Gelderland met zijn streken, dat vind ik een hele mooie quote die ze overigens hebben, de sterke, Gelderland levert je streken, hè, die komt gewoon aan en die wijzen ook op het gebieds. Gebonden kwaliteiten in de provincie. Dus dat staat ook een beetje haaks op het eenduidige verhaal wat u wilt verkondigen. Dus graag willen wij van u weten of u die mening ook is toegedaan. Dan hebben we ook nog een vraag of u bereid bent om bijvoorbeeld te onderzoeken of de realisatie van een snelle boot tussen Amsterdam, Almere, Lelystad mogelijk is. Dat trekt naar onze mening de doelgroep uit alle leeftijden in alle seizoenen ook aan. Dus de vraag is dan ook, bent u bereid om dat te onderzoeken? En dan hebben we nog een vraag over het fietstoerisme. Ja, zoals u weet beginnen de e-bikes enorm toe te nemen. Bent u ook bereid om zeg maar in die voorziening te zien in die 200 kilometer fietspad die we in Flevoland hebben, om daar ook zeg maar oplaadpunten met een mooie zonne-ding erboven, waar mensen dan gewoon hun fiets weer kunnen opladen. Dat waren even de vragen voordat ik tot een oordeel kom, voorzitter.
Ik dank u wel. Het is even vanavond de heer Jansen plagen vanavond. Maar uw eerste vraag met die getalletjes en die cijfertjes en dergelijke, die heeft u al bij de eerdere mededelingen en in de stukken ontvangen. Ja?
Is dat zo?
Ja.
Nou, dan ben ik die, heb ik die gemist. Maar en dan mag u die als niet gevraagd beschouwen.
En u krijgt ze ook jaarlijks. In zo'n mooi staartje. Dus, maar goed, u heeft ze gesteld. En de gedeputeerde geeft u dadelijk antwoord op. Plagerijtje van mijn kant. Meneer. Ja,
dat sta ik u toe hoor.
Post. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wat de ChristenUnie betreft zullen we instemmen met de beide beslispunten. Er is eerder door andere fracties gesproken over de uitvoering en de smart maken daarvan. En dan kan ik het toch niet nalaten om een voorbeeld te noemen. Afgelopen weken hoorde ik iets over de Rotterdammerhoek. Dat is op de dijk tussen Lemmer en Urk. Ligt in de Noordoostpolder. En de schijnt dus dat de Rotterdammerhoek is dus gevormd vanuit de bombardementen uit de oorlog in Rotterdam. Nou staat een monument. Nou ja, als je dan één programmalijn eruit wil pakken en je wilt recreatiever benutten, dan zou dat een mooi voorbeeld kunnen zijn. Dus ja, ik geef het maar mee. En we wachten met de We wachten de uitvoering.
Ik dank u wel. De heer Korteweg, GroenLinks.
Wij kunnen ook instemmen met het beleidsplan. We hopen dat de ambities die erin staan, dat die waargemaakt kunnen worden. En wij verwachten dan ook dat de daarvoor benodigde financiën, dat ons dat in de komende tijd ook duidelijk wordt. Want daar zal wel het nodige voor nodig zijn. En we hopen ook dat het leidt tot meer arbeidsplaatsen, en daar hebben we het al wel eens over gehad, dat dat ook duidelijk kan worden in FTE's en dat het op die manier dus naar gekeken wordt. Want we hebben er natuurlijk niet zoveel aan als dat alleen vakantiebaantjes zijn. Wij willen natuurlijk graag echte banen, dat die ontstaan in de toeristische sector. En de vakantiebaantjes tellen ook mee bij het totaal aantal banen die men telt. En dat is natuurlijk leuk voor de jeugd, maar dat is toch niet waar we uiteindelijk alles voor doen. Ik zou ook wel een toelichting willen waarom wij nu een voorschot nemen, net als de Partij van de Arbeid vroeg, voor de monumenten. Ik kan me voorstellen dat dat nodig is, maar dan zou ik daar graag een toelichting van de gedeputeerde op hebben.
Ik dank wel. Ik zie de heer De Boer van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we kunnen instemmen met het beleidsplan, een mooi plan. Ik zou zeggen, mooi proces, mooi resultaat. Van recreatieve agrarische ondernemers tot Nationaal Park Nieuwland. Alle onderwerpen zien we terug. In hoofdstuk 3 worden een aantal maatschappelijke trends beschreven die we herkennen. Een daarvan is dat vrije tijd steeds schaarser wordt. Vrije tijdsbeleving een kortere tijd moet. Ja, dat vinden we jammer. Maar het staat los van dit plan, maar dat is wel een maatschappelijke trend die we liever niet hadden gezien. Ik heb drie politieke punten. Eerst is een aantal programmalijnen wordt ingezet op stimuleringsregelingen. Dat is natuurlijk mooi, want dan benut je ook de kracht van de sector. En voor het vervolg willen we wel meegeven dat we dan het liefst die stimuleringsregeling naar private initiatieven zien gaan. En niet dat het publieke initiatieven zijn die daar gebruik van gaan maken. Het tweede punt is, het is al veel genoemd, smart indicatoren. We zitten natuurlijk nu, we begrijpen dat we nu nog niet in de fase zitten om gedetailleerde resultaatsverplichtingen en afspraken te maken. Maar voor het vervolg is dat wel een aandachtspunt. En het derde punt is ook het vervolg. Begrijp ik het goed dat alle programmalijnen ook bij provinciale staten terugkomen? Dat is een vraag.
Ik dank u wel. De heer Smetsers namens D66.
Hartelijk dank, voorzitter. Ik ben verheugd om te horen dat zoveel van mijn voorgangers de inhoud en strekking van het beleidsplan zo volmondig ondersteunen. Want al in de vorige periode drong D66 aan op een dergelijke integrale analyse en planvorming om verschillende provinciale beleidsgebieden integraal te beschouwen en te analyseren en waar nodig en mogelijk deze met elkaar te verbinden om recreatie en toerisme te versterken. Om deze zin er in één keer uit te schrijven heb ik hem bij hoge uitzondering een keer opgeschreven. Het verbeteren van de recreationale benutting van de monumenten is daar wat ons betreft een mooi voorbeeld van. De steun voor het beleidsplan zal voor een groot deel voortkomen uit het nauwkeurig en zorgvuldige proces dat is doorlopen. De vele mogelijkheden die er voor zowel PS als de omgeving zijn geweest om input te leveren maken dat de programmalijnen nu bijna vanzelfsprekend lijken voor iedereen. Ook in de zienswijze zien we veel steun voor het beleidsplan terug en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Erom vragen om zo'n plan is natuurlijk één ding. We zijn er blij mee dat het er is, maar met de zorgvuldige uitvoering van dit proces zijn we nog veel tevredener en daarom kunnen wij instemmen met de voorliggende beslispunten.
Ik dank u wel. De heer Van Avoort.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen van het plan en van het beleidsplan en gezien dat de sector hier positief over is. We hebben nog niet gelezen wat de planning is van de uitwerking. Eventjes nog een opmerking over de Rotterdammer Hoek. Daar ben ik een keer geweest, maar daar verga je van de stank van dat varkensbedrijf wat daar staat. Ik zou mensen niet aanbevelen om daar naartoe te gaan.
Dat is natuur, hè?
Waar die strappen we dan ook?
Ja.
Dat heet nou een landelijke uitstraling.
Ja. Ja, het is goed te zien dat er zoveel belangstelling is voor de natuur in Flevoland. Maar belangrijk is natuurlijk dat we daar zuinig op zijn. Dat verwacht u van ons, dat we dat zeggen. Geen verpretparking van de natuur en geen grootschalige evenementen, zeker niet in het broedseizoen. Tot zover, dank u voorzitter.
Ik geef het woord aan de gedeputeerde.
Dank voorzitter, ik wacht er al in spanning op. Nou, allereerst dank voor alle lovende woorden. Er zit een belangrijk deel van de mensen die eraan gewerkt hebben op de publieke tribune. Ze hebben natuurlijk gehoord wat u heeft gezegd. Dus ere wie ere toekomt. Ik zou zeggen, dat hoort natuurlijk ook voor een belangrijk deel. Wellicht het belangrijkste deel bij de ambtelijke voorbereiding. Ik hoor verschillende partijen over de mate van concreetheid die we nu al hebben en die we verder willen uitwerken in het vervolg. Nou, daar ben ik het natuurlijk van harte mee eens. Wat een belangrijke constatering daarbij is dat, u zult het denk ik ook zo in het beleidsstuk kunnen lezen, is dat zoals het nu beschreven staat, het eigenlijk allemaal dingen zijn die de provincie zelf kan doen of de provincie zelf aangaan. En juist in de verdere uitwerking komen we met die stimuleringsregelingen bijvoorbeeld juist heel veel andere partijen tegen. Als provincie, overigens ook buiten dit beleidsplan, investeren we heel veel in iconische projecten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het Nationaal Park Nieuwland, maar ook aan wat we bij Schokland of het Waterloop Bos doen. Daarmee maken we nieuwe attracties voor het gebied. En dan is het vervolgens wel aan het bedrijfsleven, aan de ondernemers, de recreatieve ondernemers, om daar wat mee te doen. We hebben ervoor gekozen om niet in dit stuk een soort van verplichtende doelstellingen voor derden op te nemen. Dit is een zelfbindend stuk, maar die zal in het vervolg willen we dat wel op die manier uitwerken. En dat is ook de plek waar we vervolgens tot een grotere mate van concreetheid kunnen komen. Maar omdat we dan afhankelijk zijn van wat derden doen, wordt het wel weer lastig om daar ook voor onszelf bindende doelstellingen bij op te nemen. Dat proces dat gaat de komende jaren verder worden uitgewerkt. Zijn we al mee begonnen, die samenwerking met de sector. Dus bijvoorbeeld morgen ook weer vanuit Toerisme Flevoland het Vrije Tijdscongres. waar we ook op die manier de oproep zullen doen om samen met de sector verder te werken. Ik sprak laatst een ondernemer die bij een jachthaven zijn bedrijf heeft en die omschreef het als de ontwikkeling rond Winterberg. Ik vond het wel een mooi beeld. Als je in Nederland in de brochures kijkt, kan je iets boeken bij Winterberg. Nou, Winterberg is niet zo'n groot stadje. Maar als je in een dorpje 20 kilometer verderop terechtkomt, dan heet je volgens de brochure nog steeds in Winterberg te zijn. Maar dan zit je in Wielingen of nou ja, goed. Maar je maakt wel gebruik van dezelfde heuvels. Je gaat wel op dezelfde plek skiën. En de hele omgeving die profileert zich op dezelfde manier met hetzelfde verhaal en hetzelfde recreatieve product. Die ondernemers in Flevoland hopen eigenlijk op dezelfde manier dat Flevoland op die manier kan ontwikkelen. Dus dat we hier een gebied hebben waar je een sterk recreatief product hebt, waar iedereen zelf ook hetzelfde verhaal kan vertellen en dus op dezelfde manier mensen kan trekken. Dus dat er straks toeristen naar Flevoland komen, omdat ze komen naar Flevoland en dat mensen dan een beeld hebben waar ze terecht gaan komen. En dat ze dan niet per se van tevoren denken, oh, dan moet ik bij het Groene Geheim in Almere zijn of bij camping in Oppertje in Lelystad. Maar dat ze denken, nou, ik ga naar Flevoland en dan heb ik een fijne vakantie. Ik denk dat het op die manier wel belangrijk is om ook het gesprek met de sector aan te gaan, zodat we samen met de bedrijven die hier zitten, er werd al gevraagd naar dat het vooral private organisaties zou moeten gaan, waar de regelingen terecht zouden moeten komen, om met de bedrijven te komen tot de groei van de economie en groei van de werkgelegenheid, groei van de bestedingen van de mensen die hier komen. Dat gaat natuurlijk op allerlei manieren. Dus we hebben het over kleine ondernemers die we proberen te betrekken en ook tot gezamenlijke productontwikkeling te krijgen. Dat werken we onder andere samen met Toerisme Flevoland. Maar we hebben al vorig jaar een brochure gepresenteerd, Travel Trade, Flevoland heette die, waarin je ziet dat de grotere aanbieders van recreatiemogelijkheden in Flevoland elkaar ook op zoeken. En er zit onder andere een Walibi bij en een Eemhof. En daar zat ook Van der Valk in Almere bij. Maar daar gaat het nu zo goed mee dat die zeggen, nou, we zitten eigenlijk gewoon altijd vol. Moeten wij nog wel in zo'n folder? Dus je ziet dat de sector heel hard groeit. Ik denk dat het ook een van de redenen is waarom Van der Valk ervoor gekozen heeft om een nieuw hotel bij Lelystad te gaan bouwen. Dus je ziet dat er van alles gebeurt. En we zijn dus samen met Toerisme Flevoland heel actief om naast de grote investeringen in de iconische projecten die we doen, ook tot een soort van platform te komen waar we mensen met elkaar, veel ondernemers met elkaar kunnen verbinden. En ze samen de markt beter kunnen bewerken. Daarmee is het wel nodig dat ze met één uitstraling en één product komen. Dus de vraag was hier intern al geopperd, moeten we Flevoland.nl niet eigenlijk gaan gebruiken als een portal voor heel Flevoland? Want als je nou hier op vakantie wil komen, of je wil naar een gemeente, of je wil bij de provincie, je komt hier op deze site, dat je dan kan kiezen uit waar je naartoe wil. Ik geloof dat Drenthe dat al op die manier doet. Er is al wel zo'n website, die heet ook Flevoland. Daar staat die informatie al op. Er zijn ook al verschillende apps. TripAdvisor die doet er wat mee. De VVV heeft een app waar je ook je GPS van je smartphone kan gebruiken. Dat is allemaal nog niet ideaal. Volgens mij is dat niet de vraag waar het CDA naar vroeg. Maar het is wel een behoefte die we hier ook al hebben geconstateerd. We zijn bezig met een project rond open data. Wat we ook aanwenden om aan zo'n app te werken. En er is juist voor volgende week vrijdag een overleg gepland met de verschillende wethouders die daarbij betrokken zijn. Om juist over zo'n app te gaan praten. Van wat zouden we erin kunnen doen? Wat voor open data hebben we? Wat voor gegevens kunnen we van de verschillende gemeentes bij elkaar leggen? Om een app te maken waar je juist dat soort toeristische informatie met elkaar combineert. Er is ook al belangstelling voor getoond vanuit de gastvrije randmeren. Die zeggen van, goh, als daar dan meteen een kaartlaag in zou kunnen zitten waar mensen kunnen zien waar ze vast komen te zitten in de drijflagen van waterplanten, zodat ze daar niet naartoe varen. Dat zou ook wel heel goed zijn. Dus op die manier zijn we bezig om een app te bouwen. We merken dat er vanuit de ondernemers grote behoefte is om zo'n app te hebben waar ze zich kunnen presenteren. Die behoefte wordt vanuit de gemeente nog niet zo gezien. Dus de reactie vanuit de gemeente is vooralsnog wat wisselend. Dus ik hoop eigenlijk dat ik u begin volgend jaar kan vertellen dat alle gemeenten zijn aangehaakt. Als dat niet zo is, moet ik u misschien nog eens vragen om uw partijgenoten in de verschillende gemeentebesturen te vragen ook enthousiast mee te doen met de ontwikkeling van zo'n app. Dus we hebben zo'n app, de app in ontwikkeling. Of tenminste, daar zijn we mee aan het starten. We zijn ook bezig met zo'n website. De geluiden die ik hier hoor, die herken ik heel erg. Het concreet maken van het vervolg, dat willen we ook graag doen, maar dan wel samen met de sector. En dat maakt dus het karakter van wat er hierna komt een beetje anders dan het stuk wat hier nu voor ligt. Vandaar dat we daar zo voor gekozen hebben. U merkt dat ik een beetje samenvang aan het vatten ben. Ik ben ondertussen even aan het kijken of ik de verschillende vragen heb behandeld die ik heb gekregen. Oh ja, die over de monumenten die nu wel genoemd worden en andere investeringen niet. Die over de toeristische benutting van de monumenten is een afspraak die ook al in het coalitieakkoord is gemaakt. Dus dat is niet eentje die nieuw zou zijn voorbij de midterm review. Dat is er nog eentje van 1,5 jaar geleden. Dus die hebben we op die manier meegenomen bij deze, dit beleidsplan.
Mevrouw Azarkan.
Ja, maar de vraag, voorzitter, ging niet zozeer over de inhoud, maar over de timing van zo'n voorstel aan de Staten. Dat is de vraag.
Ja, de timing van het voorstel is dus dat het voorstel is al in het coalitieakkoord opgenomen. En is dus eigenlijk een oud voorstel wat we nu opnemen in het beleidsplan. In plaats van dat we vooruitlopend op de midterm review met een nieuw idee komen. Dus het was een bestaand initiatief. De ANWB is bezig met een initiatief voor boten over het Markermeer.
Daar wil ik hier nog even op ingaan.
Sorry, meneer Kortweg. Ik had u over het hoofd gezien. Ja. U heeft het
woord. U zat daar iets anders te kijken.
Ik zat even na te denken over het antwoord wat de gedeputeerde gaf richting de PvdA over het coalitieakkoord.
Juist, daar begreep ik op voorgaan. Als dat in het coalitie, waarom is het dan niet opgenomen in de begroting? Dat zou dan logisch zijn geweest, aangezien het al een oud zaakje was. En dan hoeft het niet per begrotingswijziging.
De gedeputeerde.
Het coalitieakkoord heeft met de eerste perspectiefnota een aantal oormerken in de strop opgeleverd. Dit is er één van. En op een gegeven moment wordt die in de begroting opgenomen, dus geactiveerd op het moment dat daar beleid voor is. En dat is nu. Dus dat is de reden waarom het op deze manier is gedaan. Maar ik herhaal de opmerking dat het dus geen nieuw initiatief is, maar al een eentje die al eerder bestond. En dat is de reden waarom die nu wordt meegenomen.
Voorzitter, volgens mij bij interruptie.
Meneer Jansen. Gaat u gang.
Staat in de stroppenpot deze post niet gelabeld voor recreatie en toerisme. Al helemaal niet voor monumenten.
Ja, ik heb de strop niet zo voor de ogen, maar hij kan onmiddellijk opgezocht worden. Maar ik laat de discussie even aan u over.
Hij is eerder geoormerkt als voor dit doel. Ik had in mijn hoofd dat het de strop was, wat overigens de strategische reserve ontwikkelingsprojecten is. En dat is een wat andere suggestie dan een stroppenpot. Maar hij staat onder het hoofdstuk cultuur in ieder geval genoemd, voor zover ik weet. Het is geen nieuw voorstel in ieder geval. Ik was erbij gebleven dat er een boot, een vaarverbinding zou moeten komen op initiatief van de ANWB. Die is daar nu mee bezig. Om de verschillende zijden van het Markermeer met elkaar te verbinden. Ik weet niet of die van Amsterdam en Almere naar Lelystad gaat. Maar hij zou ook van Marken naar Lelystad kunnen. Ik ben even kwijt wat het precies is. Maar de ANWB is bezig met zo'n initiatief. En ik moet zeggen dat ik de vergelijking van Flevo Natuur met Urk wel leuk vond. Ik weet niet of dat een bewuste keuze was. Maar ik ken Flevo Natuur alleen als ik geloof dat het een naakt recreatieterrein is in Zeewolde. Het is inderdaad heel iets anders dan Urk. U vroeg om couleur lokaal. Ja, we hebben er heel bewust voor gekozen. En dat is eigenlijk meer vanuit marketingoverwegingen. Om met één sterke boodschap, of te kiezen voor één sterke boodschap. En naar ons idee past het verhaal van Urk, zoals het er is. In ieder geval de geschiedenis van de laatste 700 jaar. Heel sterk gekleurd door het feit dat er hier een polder is aangelegd. En in die zin past dus het unieke verhaal van Urk ook goed binnen het bredere verhaal van Flevoland. We hebben twee eilanden op het droge. Urk is er één van, Schokland is de andere. En we vinden ze allebei belangrijk. Dus binnen het verhaal over het ontstaan van de polders en wat ons een uniek karakter geeft, passen die verhalen natuurlijk ook. Dus binnen dat verhaal denk ik dat er heel goed ruimte is om het verhaal van Urk te vertellen. Maar we zouden graag als overal boodschap wel die uitstraling willen hebben dat wij hier dus die unieke ontstaansgeschiedenis hebben. En dat dat onder andere kleurt hoe, als je hier komt recreëren, hoe dan je dag eruit zou kunnen zien. U vroeg ook nog naar oplaadpunten. We zijn eveneens ook met de ANWB bezig om te kijken waar oplaadpunten zouden kunnen komen. Ik kijk even uit mijn ooghoek hoe die dingen ook weer heten van de toeristische overstappunten. Zijn het niet? Zijn het wel? ANWB-servicepunten. Dus er wordt gekeken naar waar die dan precies zouden moeten komen. Die proberen we dan te koppelen aan plekken waar horeca is. Dat je niet alleen maar een half uur hoeft te gaan zitten wachten ergens midden tussen Almere en Zeewolde met zicht op een stuk kleiveld of akker. Maar dat het op een plek is waar je er ook wat leukers mee hebt.
Ook dat is Flevoland.
Ook dat is Flevoland, ja. En we zijn dus wel daarmee bezig. Dat is een lopend project. En dat, ja, als er helderheid is over hoe dat precies wordt, dan komen we daar natuurlijk graag bij terug, zoals u van ons gewend bent. GroenLinks vroeg nog naar de FTE's. We hebben u vaker al geïnformeerd over het aantal banen wat er is. De vertaling is, omdat het niet op die manier gemeten wordt naar FTE's, is nogal ingewikkeld. Overigens wil ik wel graag de opmerking maken dat er niet alleen maar baantjes voor jongeren zijn in de horeca of in de recreatie, maar dat er ook echt heel veel serieuze banen zijn voor mensen die er goed werk doen. En bijvoorbeeld in Biddinghuizen bij wat tegenwoordig Flevo Funfields heette, dat heette eerder de Flevo Boulevard, werken ook ondernemers met elkaar samen, zodat seizoensrecreatie die zomers bijvoorbeeld bij de jachthavens is, 's winters overgenomen kan worden door mensen bij Flevo Nice, zodat ze gewoon een volledig gevulde baan het jaar rond hebben. Dat is niet alleen maar belangrijk vanuit het oogpunt dat je mensen graag een goede baan wil bieden. Het is ook een manier voor die ondernemers om goede mensen aan zichzelf te binden. Dus dat is, mensen zijn echt gemotiveerd om dat goed te doen. Daarnaast is er binnen de Human Capital Agenda, maar dan spreek ik even voor mijn collega Appelman, ook een initiatief om juist samen met Windesheim te kijken wat we kunnen doen op dit vlak voor de recreatieondernemer. Dus wat voor soort van werknemers hebben ze nodig? Wat kunnen we bieden aan onderwijs? En hoe kunnen we zorgen dat dat versterkt wordt? Dus het is, we nemen de kwaliteit van de werkgelegenheid ook heel serieus. Dus dat wil ik graag benadrukken. Daarmee heb ik denk ik de verschillende vragen gehad, voorzitter.
Nou, dan gaan we gewoon even kijken en, of dat zo waar is. Maar ik zie eerst de heer De Boer. Ik denk dat die ondertussen gekeken heeft naar het bedrag in de strop.
Ja, ik had er wel naar gekeken, maar ik wilde dat niet meer opnoemen. Maar als u het wil weten, bij de technische beantwoording van de vragen zat een bijlage met een overzicht van de strategische ontwikkelproject. En daar zat hij inderdaad in. 150.000 euro. Maar dat was mijn punt niet. Misschien zie ik het over het hoofd, maar ik had nog de vraag gesteld van, klopt het dat alle programmalijnen terugkomen in deze commissie en bij PS? De uitwerking van de programmalijnen met een voorstel. Klopt dat?
Ja, we maken gewoon even het rondje even af. Dan kan de gedeputeerde dat noteren. Dan gaan we gewoon even verder. Ik kijk even naar links eerst of er nog een tweede ronde is. Meneer Jansen nog?
Ja, feitelijk alleen maar een opmerking, want van de week zaten we in de Statenzaal met allemaal jeugdigen om het jeugddebat aan te horen. En toevalligerwijs of niet toevalligerwijs, waar ik overigens met mevrouw Padma van het CDA zat. Dat bedoel ik. Ik heb mijn avond niet. De wet van Murphy. De wet van Murphy achtervolgt me de hele avond, voorzitter.
U was van de oudere partij, 50 plus?
Ja,
of?
Nee, maar die vergelijk, ja, u komt er meteen weer in. Daar ligt het absoluut niet aan. Nee, maar goed, terug naar het jeugddebat, want daar had ik het over. Dat was ook heel inspirerend. En de jeugd die voelde zich niet serieus genomen door de provincie. Qua benadering, omdat ze slecht geïnformeerd worden, evenementen misten in Flevoland enzovoort. En ik heb ze beloofd, de jeugdigen die daar toen zaten, aan de gedeputeerden door te geven, deze gedachte zoals die bij de jeugd leeft. Dus dat heb ik bij deze gedaan, voorzitter.
Ik dank u wel. Links, niemand meer voor de tweede termijn. Ik ga naar rechts. Ja, het CDA, mevrouw Schotman.
Dank u wel, voorzitter. De gedeputeerde geeft inderdaad al aan. Ik wil even inhaken op mijn punt van de Flevo-app. Dat daar inderdaad over gesproken wordt, aan gewerkt wordt. Maar mijn vraag is, komt die er nou? Want ik vind het eigenlijk ook wel een belangrijk punt om dat nu wel toch wel even wat helderheid over te krijgen. Met een app zonder website bestaat niet. Dat kan bijna niet anders. En nou ja, omdat we inderdaad ook aan het overwegen zijn of op dat punt dan. En ook wil ik begrijpen dat gemeentes nog niet zo enthousiast reageren. Maar wat ons betreft is zo'n Flevo-app en website is toch wel heel cruciaal om inderdaad ook zeker voor ondernemers in de toeristische sector en voor het aanbod, om dat ook inderdaad locatiespecifiek in beeld te kunnen krijgen, is toch best wel essentieel om dat wel voor je verdere ontwikkeling en boost voor je toeristische sector wel gerealiseerd te krijgen. Maar ik wil daar toch wel even graag een heel helder antwoord over willen hebben. En het punt die natuurlijk inderdaad speelt van ja, niet overal is bereik. Ja, daar pleiten we natuurlijk als CDA al jaren voor. Snel internet overal in Flevoland. Dus ja, dat draagt hier alleen maar bij om dit nog eens weer verder uit te werken. En te enthousiasmeren en te supporten.
Ik dank u wel. Mevrouw Kleinstra zag ik nog van de... Nee, niets aan toe te voegen. Nou, bij het CDA. Dan ga ik naar de gedeputeerde toe voor de beantwoording van die laatste paar vragen.
Dank u wel, voorzitter. In hoeverre het terugkomt bij Provinciale Staten, in zoverre het besluitvorming van Provinciale Staten vergt, natuurlijk wel. Als het gaat over de uitwerking van de programmalijnen. Als het een uitwerking is die alleen maar binnen de bestaande kaders die u met dit stuk vaststelt is, dan is het niet nodig om daar in besluitvormende zin bij u terug te komen. Maar dan zullen we natuurlijk wel heel graag op de hoogte houden van al het moois dat we samen met de sector aan het ontwikkelen zijn. Als ik nu kijk naar de initiatieven die er lopen, de gesprekken die we hebben met de sector, denk ik dat we echt mooie resultaten moeten kunnen laten zien. En dan deel ik ze natuurlijk heel graag, dat begrijpt u.
Meneer de Boer.
Dank u wel voor het antwoord. Ik wil hem even smart maken. Misschien ligt het aan mijn begrip hoor. Maar bij iedere programmalijn staat een bedrag. Eentje geven we nu vrij. Maar dat betekent toch dat voor de overige programmalijnen dat het dan terugkomt naar de staat? Ja, oké. Okay, ja. Goed begrepen.
Ja. De andere vraag van het CDA ging over de app. We waren begonnen met de ontwikkeling van de app binnen het kopje Open Data. Dat is eentje waar we budget voor hadden binnen de ontwikkeling van de ICT binnen dit gebouw. Dat gaf ons een wat beperkte basis, maar toch een basis om ermee te beginnen. Als de gemeenten er niet aan meewerken, dan wordt het wel een beetje lastig, omdat we de gemeenten nodig hebben voor de aanlevering van data. Dus als het aan. We willen graag heel veel data, relevante data gepresenteerd krijgen in die app. Dus die medewerking vinden we wel heel belangrijk. Zonder die medewerking kunnen we het natuurlijk ook doen. We waren aan het overwegen van, nou ja, misschien moeten we de gemeente nog even onder druk zetten om zover te krijgen dat ze toch meedoen. Want we denken dat het de kwaliteit van de app ten goede zal komen. Maar als het aan ons ligt, gaan we de app in ieder geval maken. En we hebben al wel positieve reacties van Leestad en Almere gehad op het initiatief. Dus we kunnen het in ieder geval voor een deel van de provincie al sowieso samen met de gemeente doen. Dus als het aan mij ligt, komt die app er. Als we te ernstig worden tegengewerkt, dan heb ik dan later een vervelend bericht. Maar ik ga er niet van uit dat dat zo is. Ik probeer geen ontwijkend antwoord te kijken, maar u kijkt er niet heel blij bij.
Ik zag de heer Wagenaar, die was eerst. Die wou een interruptie plegen. Gaat u al.
Ja, ik had eigenlijk een vraag over de samenwerking van gemeenten. Want daar heb ik toch wel een groot vraagteken bij. Als ik kijk, ik ben nou de laatste dagen even in Lelystad geweest, in Almere. Op de gebieden waar veel mensen komen, daar wordt eigenlijk helemaal geen rugbaarheid gegeven aan de recreatie. Van de week in Batavia stad even geweest. Er ligt een museum naast. Er staat niks in Lelystad. Voor de rest wordt nergens naar verwezen. In Almere, waar in de stad waar veel mensen lopen, wordt nergens naar verwezen. Dus ik denk dat we beter eerst daar kunnen gaan werken dan met een app en half de lucht in. Dat gewoon de gemeentes gaan samenwerken. Dat daar het eerste speerpunt moet liggen.
Ik dank u wel. Mevrouw Kleinsma nog?
Ja, waar zit het probleem van de gemeente, zeg maar? Waarom omarmen zij dit niet? Want zij kunnen daar toch zelf ook gewoon voordeel van hebben.
Mevrouw Schotman nog, of niet? Nee? Oh, dank u wel. Nou, de gedeputeerde dan.
De reactie op de heer Wagenaar, voorzitter. Er is in Batavia-land zelfs een kantoor van de VVV. Dus wellicht heeft u er overheen gekeken. Als u rondloopt in Batavia-land, als u vanaf de grote stad, zodra u van de grote parkeerterrein naar binnen loopt, is het de tweede links. Ik geloof het tweede of het derde winkeltje. Er is gewoon een winkel van de VVV.
Ik snap het.
Tegen een billboard aan waar het op staat. Dus ik weet niet of u...
Het is mij niet opgevallen. En ik woon in Flevoland. Niet opgevallen. Dus er is totaal geen duidelijkheid.
In Almere rijden in het weekend groepjes jongeren met 4 of 5 tegelijk rond op een Segway die mensen toeristische informatie geven. Dus...
u hoort de reactie al van mijn collega's. Dat is het gewoon niet.
Ik kan me voorstellen dat u, als u als toerist rondloopt, dat u anders om u heen kijkt. Maar als u op straat loopt in Almere in het weekend, dan wordt u, zelfs als u gewoon niet om u heen kijkt, volletjes aangeboden. Dus natuurlijk werken we graag samen met City Marketing, Almere, Leestad, noem ze maar op, de VVW op Urk. Maar dat er geen aandacht aan besteed wordt of dat het niet zichtbaar zou zijn, Daar denk ik dat we daar, ja, misschien moeten we er op een later moment nog verder over praten, maar ik ben het niet helemaal zo met u eens.
En waar het mij om gaat, kijk, als ik naar Batavia Stad kijk, ja, daar komen natuurlijk veel mensen. Het museum ligt ernaast. Ik ben even bij het restaurant gaan zitten, Next heet het. Ik zie niemand dat museum binnenlopen en denk van, hoe kan dat toch?
En dat volgens mij gaan we die discussie nog krijgen, volgens mij. Ja.
Nee, dat snap, die discussie, die snap ik. Die discussie snap ik heel goed. Maar het is wel iets wat geconstateerd wordt. En ik ben daar denk ik niet de enige in.
Goed. Ik verzoek de gedeputeerde, gezien de tijd ook, of die klaar is met zijn beantwoording. Of alle vragen. Die vraag is nog niet beantwoord. De gemeente, waarom die zo niet echt coöperatief zijn.
Dat vraag ik me ook af. We vragen, maar dat gesprek hebben we eind volgende week. De vraag die we gesteld hebben is dus om hun data en uren van medewerkers ter beschikking te stellen om die app goed te kunnen ontwikkelen. Waarom ze daar niet enthousiast over zijn, met name de Noordoostpolder heeft dat afwijzend gereageerd, is echt niet duidelijk. Maar het lijkt wel hoe groter de gemeente, hoe enthousiaster gereageerd wordt. Behalve Urk, want Urk was ook enthousiast. Maar goed, we hopen u dus begin volgend jaar te kunnen vertellen dat we met de verschillende gemeenten daar een heel mooi product aan het maken zijn.
Mevrouw Schotman nog even.
Ja, het is mij toch niet meer helder. Waarom staat of valt het nou met de medewerking van gemeenten? Er zit toch genoeg kracht in de toeristische sector zelf, samen met de provincie, om inderdaad zo'n app te ontwikkelen. En ik begrijp het gewoon niet.
De manier waarop we het project hadden ingestoken nu vanuit de provincie was het met de samenwerking van de gemeente. En als die niet meedoen, dan valt er dus een belangrijk deel van de beschikbare data weg. Als u prijs stelt op zo'n app, ik ontwikkel hem ook even goed graag zonder de gemeente. Maar ik zou wel graag nog even de druk op de gemeente willen opvoeren om toch mee te doen. Want als ze denken dat ze niet hoeven mee te doen en dat ze dan toch een app krijgen, dat zou denk ik de verkeerde boodschap zijn. Want dan nodigt het de gemeente wel uit om achterover te leunen. En ik zou graag de gemeente actief betrokken hebben bij de ontwikkeling van de app. Maar als het aan mij ligt, gaan we hem ontwikkelen.
Ja, ik begrijp inderdaad dat het inderdaad een onderhandelingsstrategie is. Dat geeft een andere inkleuring inderdaad van uw proces wat u nu doorloopt. Dus daarmee helder. Maar daarmee ga ik er dus nu wel vanuit dat zo'n app gerealiseerd wordt waarin sprake is van open data, met ook inderdaad de mogelijkheid van de toeristische sector zelf om daarop te kunnen aanhaken.
Dat is precies de bedoeling. Ja. Nou, of het Chinees, dat is nog.
Voordat wij hier eindigen in een Chinese discussie, zie ik meneer Jansen nog even. Meneer Jansen.
Ja. Zoals ik al zei, voorzitter, heb ik een boodschap verwoord vanuit de jeugd. Ik heb ze ook gezegd dat ze mee kunnen luisteren naar deze sessie. Dus ik wil graag de gedeputeerden uitnodigen om zich te richten tot de jeugd. En misschien daar nog een opmerking over zou kunnen plaatsen. Want ze luisteren mee.
Voorzitter, ik kan natuurlijk ook via de voorzitter me tot de jeugd richten, neem ik aan. Het is natuurlijk de bedoeling dat er van alles, allerlei leuke dingen gebeuren binnen Flevoland. En niet alleen voor ouderen of voor jongeren. Sterker nog, we doen al best wel veel voor jongeren. Dat zou beter bekend kunnen zijn. Het zou ook vooral beter bereikbaar kunnen zijn. Als je in het buitengebied van Zeewolde woont en je bent aangewezen op de fiets, dan kan je niet zomaar naar iets wat leuk georganiseerd wordt in de Noordoostpolder. Dus dat zijn wel dingen waar we aandacht voor moeten hebben met elkaar. Maar volgens mij met het beleid wat we nu voorstellen, brengen we daar verbetering in. En ook met het beleid dat de verschillende gemeenten hebben om tot meer evenementen te komen binnen hun eigen grenzen voor alle doelgroepen.
Goed, met deze mooie woorden denk ik dat we dit agendapunt voldoende hebben besproken. Heb ik natuurlijk één cruciale vraag aan u allen. Kunt u instemmen met een hamer? Stuk, of moet dit een bespreekstuk worden voor de Provinciale Staten van 7 december? Een hamerstuk? Een bespreekstuk, hoor ik daar zeggen. Ja, ik zie meerdere partijen die zeggen dat het een bespreekstuk moet worden. Mevrouw Azarkan.
Wat ons betreft, beslispunt 1 is akkoord. In beslispunt 2 wil ik graag nog met mijn fractie daarover hebben.
Ja, en dat gaat dan over die financiering van die monumenten. Meneer Jansen knikt ook.
Voor ons geldt hetzelfde.
Nou, dan noteren we die als bespreekstuk voor 7 december.
En dat gaat dan over het complete stuk, neem ik aan.
Ja, het wordt, hij staat gewoon eens totaal op de agenda. En dat partijen in gaan zoomen op dat ene onderdeel, dat kan natuurlijk. Ik hoop niet dat de Staten dat hele stuk weer helemaal opnieuw gaan zitten doen. Staten kennen er soms. Maar de twee partijen focussen zich met name op beslispunt 2 over de financiering. Dat is zeg maar wat zij nu hebben uitgesproken. Ga ik door met afsluiting van 8 naar de agenda punt 9, de rondvraag. Zijn er nog partijen die iets hebben voor de rondvraag? Meneer Korteweg, gaat u gang.
De gedeputeerde is er niet voor, maar er is een discussie gaande, Financieel Dagblad en anderen, dat de aanleg van vliegveld Lelystad feitelijk leunt op staatssteun. Wat is de mening van GS hierover en waarom? Niet of wel?
Ja, ik denk dat u weet dat vliegvelden in de wereld in zijn algemeenheid worden aangelegd door overheden of met financiering daarvan. De vraag is natuurlijk of die staatssteun binnen de Europese regels daartoe geoorloofd is of niet. En er is rond het project Luchthaven leest dat regelmatig op verschillende manieren naar verschillende onderdelen gekeken of dat staatssteun betreft of niet. En in ieder geval leidt het niet tot de conclusie dat het hier ongeoorloofde staatssteun betreft. Je zou kunnen zeggen dat iedere activiteit die een overheid ontplooit met staatssteun wordt gedaan. Over het algemeen zijn we daar met elkaar behoorlijk tevreden over. U besluit er ook toe. Als u zegt ik ga een activiteit doen als provincie, dan is dat natuurlijk ook staatssteun. Maar we doen eigenlijk nooit dingen die niet mogen van de Europese regels. En daar hoort Luchthaven Lees dat ook bij.
Meneer Korteweg.
Dat is gecheckt dat dit binnen de geoorloofde manieren van staatssteun valt.
Ja, natuurlijk.
Misschien wordt het ook wel geroepen uit concurrentieoverwegingen. Dat zou toch kunnen. Maar goed, die discussie gaan we hier niet zitten te voeren. Meneer Jansen, u had ook nog iets voor de rondvraag?
Ja, zeker voorzitter. Want ik heb hem niet als technische vraag gesteld, dus misschien kan ik hem dan ook nu stellen. dat gaat over NLE. Ik heb alle openbare stukken heb ik bij een jurist neergelegd, hem ook dezelfde vraag gesteld of hij sprake kan zijn van staatssteun. Daarvoor heeft zij in wezen het complete dossier nodig, dus ze kon daar feitelijk geen oordeel over geven. Nou, het financiële gedeelte, dat zijn allemaal besloten stukken, dus die kan ik niet overhandigen, dus dan ga ik maar de vraag aan u stellen. Kunt u met zekerheid zeggen dat de investeringen die we moeten doen bij NLE niet het risico gaan lopen dat we daarover teruggefloten worden door de Europese regelgeving met betrekking tot staatssteun? Dat is de concrete vraag.
Meneer Jansen, NLE zit volgens mij bij de commissie bestuur en niet hier bij de commissie economie.
Maar goed, de gedeputeerde zit daar.
Maar die zit hier nou heel toevallig als vervanging van een andere gedeputeerde. Maar de vraag die u stelt, hoort thuis in de commissie bestuur.
Daar heeft u dan gelijk in.
Maar... En recreatie en toerisme is het eigen onderwerp van de gedeputeerde. En NLE zit in de commissie bestuur. Dat weet u toch als geen ander. En het is een klein beetje flauw om dan nu zo deze vraag hier te deponeren, omdat toevallig de gedeputeerde hier zit.
Dan zal ik hem schriftelijk gaan stellen, voorzitter.
Ja, volgende week heb we commissiebestuur, de 23e. Met dit onderwerp hoor ik aan de rechterkant gefluisterd, dus kunt u helemaal losgaan daar. Oké. Okay. Nee, niet losgaan? Oh. Sorry. Meneer, ik zit daar toch niet, dus gaat het geval u gaan. Ik kijk even naar rechts. Hier nog aan deze zijde voor rondvraag? Nee? Nou, dan rest mij niet anders dan u allen hartelijk te danken voor uw inzet. En sluit ik deze vergadering.
Dankjewel.